Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo allemaal, Kees Groenteman hier met een kleine huishoudelijke mededeling voordat de aflevering begint. Wij gaan even met een kleine zomerstop van 2 weken, maar wij zijn 15 augustus weer terug met een verse aflevering. Hele fijne vakantie allemaal en heel veel luisterplezier. Joe.
We zitten er weer klaar voor, Maarten. Deel 4 van onze gamegeschiedenis.
Deel 4?
Het laatste deel.
Alweer deel 4?
Ja, volgens mij wel.
Ik dacht 3.
Volgens mij 4.
4, wauw.
Dat heb ik hier staan in mijn notes in elk geval. Maar dan, misschien is het wel deel 3.
Dat is
veel.
Maakt het uit?
Maakt het uit? We gaan erachter komen.
Precies.
Oké, let's go.
Let's go. Hi, daar zijn we weer, Kees.
Hey Maarten.
Wat zitten we hier weer fijn in jouw studio.
Ja, het is toch wel goed toeveren.
Zeker.
Ja, er wordt af en toe een schijfje gewist, wat niet helemaal de bedoeling is.
Ach, kan gebeuren.
Maar af en toe start er een Mac niet op.
Gebeurt maar, ook, het blijft mensenwerk, hè?
Ja, dat is het. Handwerk, mensenwerk.
Zeker.
Wij zijn er en jullie zijn er ook weer, lieve luisteraars.
Hallo.
Fijn dat jullie er zijn. Vind je ons nou leuk?
Vind je dat?
Vind je dat? Dan mag je dat best verder vertellen aan andere liefhebbers van podcasts.
Of van games.
Of van games. Of van allebei. Dat is helemaal mooi. Dan blijven we in de lucht. Dan blijven we draaien.
Zeker. We hebben jullie nodig.
Precies. We hebben jullie echt nodig. Dit is weer gewoon een ouderwetse aflevering. We hebben allebei gekkigheid gehad met allemaal vragen en zo. Maar nu kunnen we gewoon weer beginnen met... Wat hebben we gespeeld deze week?
Wat hebben we gespeeld deze week?
Ja. Maarten.
Nou, ja, ik zit nu wel heel erg diep in Resident Evil 4 Remake.
Ah.
Ja, die heb ik een paar dagen voor het weekend aangeschaft op Marktplaats.
Mm-hmm. Je hebt het vorige week kunnen horen.
Ja, precies. Een hele lieve jongen en, die me korting gaf. En ik ben hem gaan spelen. En het na de eerste hobbel van The Village waar je in komt.
Ja.
De bekende opener van Resident Evil 4.
Mm-hmm.
Dat was wel echt heel leuk. We zijn allebei vervent Resident Evil 4 spelers, toch?
Ja.
Ja.
Ik heb hem op de GameCube met heel veel plezier gespeeld.
Ja, ja, ik ook. En ik heb hem ook echt wel 8 keer uitgespeeld, denk ik.
Ja, ik 1 keer. Maar hey.
1 keer. Normal, hard?
Ik denk normal.
Normal, ja.
Maar ik vond het wel echt heel vet. Het heeft heel veel indruk gemaakt, dat wel.
Heel vet. En waarom speelde je hem niet nog een keer?
Ja, dan stond er weer iets anders klaar. Of, ja, ik weet het niet.
En was je op een gegeven moment ook, dat was ik namelijk, heel erg bekend met de mechanics. Op een gegeven moment was het echt op het allermoeilijkste walk in park voor mij.
Nee, dat zover ben ik dus niet gekomen. Nee, ik heb er doorheen gespeeld. Toen had ik mijn portie gehad, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ik voelde denk ik de behoefte niet. Maar ja, dat is ook alweer... Wanneer kwam die uit?
2005.
Ja, precies. Bijna 20 jaar geleden.
Ja, een klassieker.
Ja, zeker.
Voor heel veel mensen, ook voor mij, echt wel in mijn top 5 beste games ooit.
Ja, ja.
En het is dan heel bijzonder om daar een remake van te spelen.
Ja.
Dus, ze hebben het heel goed gedaan.
Ja, wat is er goed aan?
Het gaf mij echt weer het gevoel... Alsof ik 20 jaar terug in de tijd ging. Ik voel me deze week echt weer zoals ik me toen voelde. 20 jaar geleden toen ik het speelde. Dus wat heel knap is. Ik ben echt wel heel goed in Resident Evil 4. Ik heb hem op elke difficulty uitgespeeld. En op een gegeven moment krijg je de mechanics heel erg door. Ik weet gewoon 1 headshot. Dan loop je naar hem toe. Roundhouse kick. Dan ligt zo'n zombie op de grond. En dan knijven. Zo, knijven. Flip, flip, flip en dan is hij dood.
Ja.
Wat heel fijn is dat je die mechanic zo goed kent. Maar op een gegeven moment ken je het ook wel. Waardoor elk gevecht een beetje hetzelfde wordt. Dat hebben ze heel goed gedaan om daar een soort twist in te brengen. Je kan niet meer zo uitgaan van je knife. Die is nu namelijk, dat gaat nu kapot.
Ah, okay.
Dat heeft durability, je knife. Dus die moet je dan weer fixen. Je kan je knife upgraden.
Zou dat invloed van Breath of the Wild zijn? Of heeft dat daar niks? Misschien, of ja, er zijn natuurlijk ook wel andere survival horror games geweest die dat misschien al voor Breath of the Wild deden. Dat weet
maar
ik
denk het wel, omdat het je dwingt om weer dingen op een nieuwe manier aan te pakken.
Ja.
En wat ook fijn is, en dat hebben ze uit de Resident Evil 2 remake meegenomen. Resident Evil 2, die heb je nooit gespeeld, hè? De remake. Nee. Is echt een shock als je van Resident Evil 4 komt. Want 4 was echt heel erg mechanisch. Van elke zombie nam zoveel kogels ongeveer. Daar kon je een beetje van uitgaan. Eén headshot was altijd raak. En dan stunde je altijd de zombie. Mm-hmm. Resident Evil 2 was elke... Hoe noem je dat? De levensbalk van elke vijand.
De health bar.
De health bar, die onzichtbaar is voor de speler. Die was altijd heel erg gerandomized. Dus soms had je een zombie in één keer kop, bam. Soms kon je echt wel 6 headshots doen en bleef je maar komen, de zombie. Wat heel spannend is, dat gerandomized. En dat hebben ze overgenomen in deze remake van 4.
Okay.
Dus het is veel... je moet
dynamischer.
Veel dynamischer.
Onvoorspelbaarder.
Ja. En je moet veel meer improviseren. En het Resident Evil 4, het goede was dus... Je komt aan bij die village en je dacht, what the fuck. Iedereen is daar denk ik heel vaak dood gegaan.
Ja,
wat een beetje de bedoeling
was. Pittig tutorial.
Een beetje Dark Souls-achtig van... We gooien je meteen in het diepe.
Precies.
En je hebt, als je Resident Evil 4 remake start... ik speel graag dat soort games op hard. Omdat ik echt goed mijn ammo wil conserven. En goed wil nadenken over alle acties die ik begrijp. En nu hebben ze het aangegeven. Normal heet dan standard. En dan volgens mij is hard dan heet niet professional, maar iets anders. Mm-hmm. En dan staat er zo bij voor veteran Resident Evil 4 players. Dus ik dacht, ik kies hard meteen, want ik ben een veteran. Dat ben ik.
Ja.
Maar toen was die village zo pittig dat ik echt dacht, hoe kom ik hier doorheen? Dus ben ik toch de game opnieuw gestart en op standard gaan spelen. En dat is wel... Het is iets te makkelijk voor mij, net iets te makkelijk, maar ook wel goed gebalanced. Het is iets te makkelijk voor mij wat betreft het, de munitie die ik heb. Het is trouwens niet munitie, maar...
Munitie. Ja.
Daar kwam jij vorige keer mee, toch?
Munitie. Nee, daar hebben wij het niet over
gehad. Daar heb ik met iemand anders over gehad. Ja. Over munitie. Munitie. Ja.
Ammunition.
Munitie. Alleen in de health items klopt het. Want ik ben echt steeds barely alive.
Ja. En hoe werkt dat ook weer, health items? Moet jullie craften ook? Er zit wel wat crafting in,
Je hebt een kruiden. Een groen kruid.
Yeah.
Een geel kruid en een rood kruid.
Yeah.
Eén groen kruid is in het begin van de game voldoende. Want je begint met een hele kleine life bar. Dus dan is één groen kruid voldoende om...
helemaal vol te zitten.
Precies, maar op een gegeven moment krijg je een hele grote health bar. En dan is een groen kruid ongeveer goed voor 1/3 health. En dan moet je, als je dat groene kruid met het rode kruid craft, mix... dan krijg je een full health bar erbij.
Ah, oké.
Dus je moet heel goed met je kruidjes...
Het is ook een beetje tactisch van ga ik voor meer, maar minder health in totaal? Of, precies.
En die mechanic hebben ze in heel veel dingen nu geïmplementeerd.
Okay.
Bijvoorbeeld, je kon in Resident Evil 4 altijd schatten vinden. En dan kon je die verkopen aan de merchant. De merchant is echt leuk, nu nog leuker geworden.
Goed.
Geeft ook dynamisch heel veel commentaar op wat je doet.
Ja, want dat is best wel een soort van meme geworden bijna. Hè?
Ja.
Die merchant. Waar is een uitspraak ook weer?
Stranger.
Ja, precies.
I'll buy it at a high price.
Ja.
Dat soort dingen zegt hij allemaal. Ze hebben volgens mij een andere voice actor daarvoor. Maar eentje die er heel erg op lijkt.
Mm.
En hij geeft ook dynamisch commentaar. Dus als je bijvoorbeeld... Ik heb dat niet gedaan, maar dat zie je in een YouTube filmpje. Als je alle wapens helemaal upgrade, dat kost zoveel tijd en geld.
Mm.
Dan zegt hij iets als... Wow, you really don't have a social life, do you?
Wow.
Dat soort dingen zegt hij.
Ja, precies.
Echt, hij geeft heel leuk commentaar op je. En die mechanic dus van ga ik nu voor de korte bevrediging of stel ik het uit? Die zit ook in de schatten, want je kan nu ook edelstenen vinden. En de schatten, bijvoorbeeld een kroon vind je dan, die hebben allemaal slots voor die edelstenen.
Oh ja.
En die edelstenen vind je ook in allerlei kleuren. Dus als je bijvoorbeeld 3 of a kind hebt, dan krijg je een grote multiplier, keer 2, want je hebt 3 of a kind. Maar als je bijvoorbeeld 2 rode rubies en 1 gele in doet, dan is die weer minder waard.
Okay.
Dus je moet kijken hoeveel rubies heb ik, wil ik nu de upgrade kopen of bewaar ik het voor later. Dus het is constant een soort... Het is constant een resource management spel.
Oh, vet.
In een horror setting. Dus je loopt constant gevaar. Dat is heel fijn. En je moet kijken... hoe groot maak ik nu mijn comfort zone?
Ja.
Al offer ik daar misschien latere beloningen mee.
Ja,
mee
precies. Ja, ja. En dat het verhaal is best wel out there, toch? Best wel wacky.
Heel campy.
Ja.
Ze hebben dat een beetje teruggebracht.
Okay.
Dus iets minder sarcastische opmerking van Leon tussendoor. Mm. Maar het blijft zo'n raar circus.
Ja.
Het is dat echt is het, een circus.
Ja,
een
circus, ja.
En dat is zo leuk aan die game. Het is aan de ene kant heel zwartgallig en heel naar. Maar het is ook een soort kermis.
Ja.
Het is zo grappig met de meest rare personages.
Ja, zoals alleen Japanse studio's dat kunnen maken eigenlijk.
Echt op en top Japans en campy. En grappig en horror en gruwelijk. Allemaal door elkaar.
Vet. Ja.
Je wilde iets.
nee,
vraag stellen.
Nee, ga door.
Ja, ik zat gewoon slap door te lullen. Ja.
Maar je hebt hem nu... Je bent halverwege?
Ik ben halverwege nu. Okay. Ik ben nu, als je nog weet, je hebt zeg maar 3 actes.
Ja.
De village, het enge kasteel en dan een soort militair eiland. Ik ben nu net op dat militaire eiland.
Oh, in het laatste deel.
Laatste deel zit ik nu.
Ja. En nu, je gaat op vakantie.
Ik ga op vakantie. Ik heb jou de PlayStation 5 overhandigd.
Precies, ja. Hij staat hier bij mij op tafel.
Ja, wauw.
Ik vond hem toch in persoon. Toch wel mooier dan ik hem op de plaatjes vond.
Je had hem nog nooit in het echt gezien.
Nou, wel eens achter glas of zo, wel eens ergens. Maar nog nooit zo echt even vasthouden. En toch wel een mooi ding eigenlijk.
Ja, ik ben er fan van.
Ja,
van
nee, hij heeft me wel een beetje toch over de streep getrokken. Van, dit is toch eigenlijk mooi design.
Vet. Hij is groot.
Ja. Ja, ik ga dus, als ik Tears of the Kingdom heb uitgespeeld, moet ik nu snel gaan doen eigenlijk. Want dan kan ik Final Fantasy 16 gaan spelen op jouw PS5. Dat is toch wel...
Dat is toch wel bijzonder.
Toch wel mooi.
Dat is toch wel een mooi ding wat uit deze podcast is
toch
gekomen.
Wel grappig dat we dan... We hebben nog nooit samen gegamed, maar nu ga ik dus wel jouw zeg maar PS5 gebruiken.
Ja, op mijn PSN-account. En dan mag jij allemaal
precies.
Op.
Oh, wauw.
Zeker. Ja.
Ik me helemaal suf kopen aan allerlei allemaal expansions voor Call of Duty.
Ja, hele dure. Je hebt toch wel eens dat je in het nieuws dat dan een of ander kind heeft €20.000 en DLC gekocht.
Ja. Ik heb ook wel eens per ongeluk. Ik heb ook eens gehoord, iemand die had dan een controller voor de Switch die dan ook op zijn PlayStation werkte. En toen had hij niet door dat hij toen, terwijl hij op zijn Switch aan het spelen was, allerlei dingen aan het kopen was op zijn PlayStation.
Oh, shit. Ja, leg dat maar eens uit aan de helpdesk.
Precies.
Ja. Maar nog even over Resident Evil 4 Remake. Het is interessant om te spelen. Ik vraag me ook af hoe het voor iemand is die Resident Evil 4 niet heeft gespeeld. Ik kan me daar niet in verplaatsen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het voor zo iemand is. Omdat het voor mij heel erg zo'n trip down memory lane. En ook wel interessant dat je dingen ziet. Omdat het heeft zoveel geestablished, Resident Evil 4. Het heeft voor mijn gevoel 2 dingen heel erg neergezet. Die je aan de ene kant het tactische schieten. Dus elke combat encounter is een soort puzzeltje. En het is ook heel belangrijk, waar schiet je je vijanden neer? Schiet je ze, dit klinkt zo luguber allemaal wat ik nu gezegd, maar schiet je ze door het hoofd? Of ga je voor de knieën, dat ze struikelen? Zo'n meute benaderen is heel erg leuk en spannend. Want als je het niet goed doet, dan komen ze op je af. En dan gruwelijk die parasieten gaan aan je knagen enzovoort.
Ja.
En wat dat heel goed heeft overgenomen is Dead Space.
Ah ja.
Heb je die wel eens gespeeld?
Nee.
Is ook een hele vette remake. Die heb ik niet gespeeld, maar een hele vette remake van als je het nu speelt.
Mm-hmm.
En dat vond ik destijds als een tof spel. Het was een van mijn eerste games op de PS3. Dat is een beetje een spiritueel vervolg op Resident Evil 4. Maar vooral op de gunplay. En een andere game die heel erg schatplichtig is aan Resident Evil 4 is The Last of Us, deel 1. Wat heel mooi is, is dat je in Resident Evil 4 dus voelt, je moet iemand beschermen. De hele tijd de dochter van de president.
Ja.
En wat ik heel fijn vond aan de evolutie van games, is dat je daar... Dat zit trouwens niet in de remake, maar het origineel was ook altijd een soort seksuele spanning tussen Leon en dat meisje.
Ja, klopt. Ja.
Kon je zo onder de rok... Als zij een laddertje opging voor jou, ze had een kort rokje aan en je ging even naar die ass kijken. Dan kreeg je ook commentaar vanaf, hey, niet naar mijn ass kijken. Maar dat zei ze toch een beetje speels. En ik heb gehoord dat die voice actress daarvan destijds in de studio, in de booth, achter de mic, ook al dacht...
Is dit wel...
Het is een beetje weird. Maar dat die director gewoon zei, dit zijn gewoon de zinnen, die moet je... En dat zich daar daar een beetje raar over voelde. Mm-hmm. Dat is dus helemaal uit de remake gehaald. Hij heeft gewoon een broek aan.
Ja.
Je kan niet gluren. Nee. Maar je kan wel gluren naar de kont.
Ja.
Dus alsnog doen, heb ik dat gedaan.
Ja, dat doe je toch.
Maar je komt er dan, er wordt dan geen opmerking over gemaakt.
Nee. Wel netjes, denk ik.
Heel netjes. Wel goed. En wat The Last of Us zo goed heeft gedaan, is dat ze die hele seksuele spanning, niet dat er geen seksuele spanning mag zijn, maar dat ben je nog meer verbonden aan je surrogaatdochter, aan Ellie. Dus dat die menselijke connectie nog veel dieper is gegaan. En Resident Evil staat er echt van aan de basis.
Ja, ja.
Dus het is heel interessant om dat dan nu met moderne controls enzovoorts te spelen.
Ja.
Vijanden zijn veel agressiever, omdat je kan beter bewegen dan moderne controls.
Ja. Het is nog steeds wel een beetje benauwd, toch? Je kan niet à la, weet ik veel, Elden Ring rondrollen. En,
nee.
Van alle kanten. Je hebt nog steeds wel echt het soort van die trage, deliberate moveset. Ja,
ja. Het zijn geen tank controls meer, maar je voelt je nog steeds als een tank.
Ja.
Eigenlijk, het is vrij beperkt, je bewegingsvrijheid. Maar dat is juist zo goed aan Resident Evil. Je staat een beetje vast aan de vloer genageld. En je moet heel deliberate kiezen. Wanneer ren ik nu weg? Wanneer draai ik me om? Wanneer geef ik een headshot? Wanneer? Het is echt een goed puzzelspelletje. En ook de gunplay, hoe de wapens klinken, reageren, de herlaatanimaties en zo. Mm. Het is gewoon heel tight. Echt net als het origineel.
Ja, ja. Wat, waar ik nog wel benieuwd naar ben, sowieso PlayStation 5 heeft een controller met heel veel van die haptics en allerlei trucjes erin. Hoeveel in het algemeen wordt daar eigenlijk gebruik van gemaakt? En in een game als dit kan ik me voorstellen dat heel goed kan werken, maar ik heb ook het gevoel dat het helemaal geen rol meer speelt. En het was wel zoiets wat bij de launch echt zo'n ding was. Deze controller, weet je, die laat je dingen voelen die je nog nooit gevoeld hebt. En je hebt echt weerstand op de knoppen. En speelt dat een rol?
Ja, het speelt zo'n goede rol dat je het niet eens meer doorhebt.
Ah, ja.
En dat is eigenlijk het allerbest. Dus als je je voetstappen, weet je, als je bijvoorbeeld over een marmeren vloer loopt, voelt dat anders dan als je door gras loopt.
Oh, wow.
Dat is heel vet gedaan. En je triggers zijn inderdaad, die hebben weerstand. Dus bepaalde wapens, als je een hele zware rocket launcher, als je dan is de L2 knop zwaarder in te drukken, want je moet echt die rocket launcher op je schouder doen. En het is zo goed, jij hebt het er eigenlijk niet door. Ik heb het pas door als ik nu weer Xbox speel met die nieuwe controller, dan voelt dan ineens heel erg beperkt.
Ja.
Sowieso vind ik die controller voelt veel plasticker aan en de knopjes maken heel hard geluid.
Is dat zo? Oh,
ja, moet je maar eens
vergelijken met
die van mij.
Zwaar, die zijn minder squishy. Ja, nee, het klopt wel.
En de PlayStation 5 controller is zo lekker squishy en die haptic feedback is echt. Wat je even moet spelen is Astro Boy.
Astro's Playroom.
Ja, ja, daar voel je echt
ook heel,
goed. Dat is gewoon een leuke haptic feedback demo.
Ja, een mooie showcase van wat de console kan doen. Ja,
ja,
cool.
Ja, 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 echt heel vet.
Ja,
dus ik ik ben wel benieuwd wat Resident Evil 4 remake spelers die het origineel niet kennen.
Ja, wat die ervan vinden.
Hoe die het ervaren, ben ik heel erg benieuwd naar. Maar het is een hele mooie, zeker voor jou, omdat je Resident Evil 2 nog niet hebt gespeeld. Ik denk dat het een hele goede, als je weer zin hebt in Resident Evil, goede combo. Eerst 2 remake en dan 4.
Cool.
Heb jij nog iets gespeeld?
Ja, nou, ik heb Dredge uitgespeeld vorige aflevering, of nee, 2 afleveringen geleden over. De sinistere fishing game.
Ja.
Dat is eigenlijk, en Tears of the Kingdom heb ik gespeeld. Maar over Dredge, ja, ik vond het, ik wil niemand spoilen, dus ik ga het ook voorzichtig, maar ik wil het toch een beetje over het verhaal hebben. Ik had meer verwacht van het einde, want ik had steeds meer vragen, waarvan ik dacht, oké, dit einde, dat wordt wat. Dat verwachtte ik echt, en dat viel me best wel tegen. Dat vond ik heel jammer. Want daardoor werd er iets ingewilligd waarvan ik het gevoel had dat ik had geïnvesteerd. Van oké, ik wil begrijpen wat hier gebeurt. En die aflossing die gaat komen. En dat kwam toen dus niet. Maar los daarvan, los van het verhaal, wat wel ook heel tof is hoor. Het is heel erg Lovecraftian. Ja, duistere dingen in de diepte met tentakels. En een soort van duistere goden die stiekem de wereld aan het beïnvloeden zijn. Maar goed, echt helemaal begrijpen doe ik het nog steeds niet. Maar ik kwam wel heel erg in de mechanics en de loop. Het duurde wel even, maar op een gegeven moment ben ik gewoon best wel gewoon de missies gaan doen. Want je krijgt een soort bord waar je naar kan kijken van oké, die area, daar moet ik deze vissen vinden en die moet ik dan naar deze persoon brengen. En dan ga je gewoon lekker een beetje rondvaren. En dat geeft dan een goed gevoel als je die dan vindt. En je upgrades worden echt steeds beter. Dus je begint echt met een super trage puffend bootje. Dat je echt denkt, oh my god, wanneer ben ik een keer bij dat eiland? En op het einde scheur je echt over het water. En dat voelt echt heel goed. Je moet nog steeds wel heel erg goed in de gaten houden dat je geen fouten maakt. Want de game is best wel punishing. Als in, als je ergens tegenaan vaart, dan merk je dat eigenlijk meteen. Dus dan gaat er iets random kapot aan je boot. Maar dat kan dus ook je versnelmotor zijn, zeg maar. Dus dan vaar je ineens heel langzaam. En dan zit je echt soms in de problemen met een hele boot vol vis. En dan wordt het nacht en dan komen de freaks out die je vissen gaan stelen of gaan corrupten. Maar ik heb er een uurtje of 12 over gedaan. En ik vond het toch wel een heel fijne Steam Deck game ook. Ik heb echt lekker zo op de bank als met een boek gewoon zo zitten spelen. Dat vond ik heel fijn. Ja, mooie game. Ik ben heel benieuwd wat deze studio gaat doen hierna. Want volgens mij hebben ze heel veel potentie.
Is het hun eerste game?
Volgens mij wel, ja. Er zit wel heel veel potentie in zowel de mechanics als het verhaal, als de graphics. Alles, je voelt dat ze weten wat ze doen.
Vet.
Dus het voelt als een hele goede eerste game van een hele toffe studio. Ik hou hem wel in de gaten. En verder Tears of the Kingdom. Ja. Ik zit echt tegen het einde aan. Ik heb alle tempels gedaan. 100 uur ongeveer in zitten. En nu is het echt zo van, wat willen we nog doen voordat we... ik heb de Master Sword. Weet je...
Heb je de hele depths al geëxploreerd?
Nee, want dat is het ding. Wow. Zeg maar de areas in de depths die je... Dus je komt van die planten tegen en daardoor wordt er een klein deel van de map ontsluikt, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Maar dat zijn veel kleinere gebieden dan die towers op de bovenwereld. Dus je hebt steeds een heel klein stukje maar van de map. En het is echt zo groot. Het is gewoon even groot als de bovenwereld.
Ja, het is helemaal connect. Het is toch gewoon
100%
één
op één. Ja, ja.
Wauw. Ja, ik heb nog helemaal geen beeld van hoe het gewoon in elkaar zit, die depths.
Nee, ja.
Het op een gegeven moment... ik wil het eigenlijk niet gespoild krijgen, maar komt op een gegeven moment dat je het gewoon allemaal kan zien? Dat elk licht aan is?
Nee.
Blijft.
Nou, dat kan op een gegeven moment wel. Dat kan je doen, maar dan moet je elke light route activeren.
En zijn er zoveel light routes als er torens zijn?
Nee, zijn er veel meer. Er zijn veel meer light routes. Er zijn... ik vind het een beetje tricky of het een spoiler is of niet. Maar er zijn veel en veel meer light routes. En ze hebben wel een verbinding met de bovenwereld.
Oké. En die heb jij dus niet allemaal aangezien?
Nee, want dat is... Dat zijn er zoveel.
Ik vraag me af, als je die dus allemaal aandoet, kan je dan gewoon een soort staan op een hoog punt en gewoon helemaal die depths in kijken?
Ja, nou ja, dat weet ik niet. Volgens mij wel. Volgens mij is dat het idee.
Ja, ik moet die depths echt
zijn
iets
wel de
meer gaan exploren.
Ja. En goed. Gewoon nog steeds echt, er worden nog steeds nieuwe dingen geïntroduceerd waar ik heel erg van onder de indruk ben. En sommige dingen vind ik ook een beetje irritant. Ik vind bijvoorbeeld die companions die de hele tijd in je weg lopen.
Te veel.
En ook hoe je ze activeert. Dat je ze naar ze toe moet lopen en ze moet activeren.
Ja, dat is
zo
irritant.
Onhandig, want ze lijken ook op elkaar. Ja. En soms kan je er eentje niet vinden terwijl je midden in een gevecht gewoon iets wil doen.
Ja,
op zich, hun skills zijn heel handig.
Ja.
Maar het wordt gewoon een beetje... Het is heel unwieldy. Ik wil gewoon een menuutje hebben of een knop waar ik gewoon iemand onder heb zitten. Dat wordt wel een beetje irritant. Helemaal als je er vier hebt die het beeld heen flapperen.
Ik vind het esthetisch ook niet mooi. Ik wil gewoon, kijk, één of twee spookjes bij me. Dat is fijn. Zoals het vliegbeestje vind ik niet zo erg.
Nee, precies. Vogel.
Maar op een gegeven moment, ik liep dan met zo'n robot rond.
Ja.
En jezus.
Wat gebeurt er allemaal?
Wat gebeurt er? Ja, dat nam een beetje de sfeer weg van dat ik ben Link die ergens is.
Je kan ze deactiveren. Hè,
maar soms heb je dan weer zo'n power nodig.
Precies,
dan moet je ze weer aanzetten. Dat is inderdaad een beetje irritant.
Ja.
Ja.
Ik ben zo excited voor Baldur's Gate 3 dat ik wat Divinity Original Sin ook heb gespeeld. Klein beetje. Hun vorige game. Om gewoon even weer in die serie
te gaan. Ja, daar hou je erg van. Hè, van
het is een soort van ultiem genre, vind ik. Waar je zoveel vrijheid en keuze hebt. En goed, maar daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar Baldur's Gate komt eraan, dus ik dacht, ik ga toch
heel eventjes
een Larian gamepje doen.
Ja.
Ik denk dat het tijd is om naar de gamegeschiedenis te gaan. Hè?
Jazeker. Waar waren we gebleven?
We hadden de Xbox 360, PlayStation 3 gehad.
Oh ja, nu gaan we naar de nieuwe generatie.
Ja, dus eigenlijk, dit is het laatste hoofdstuk. We kunnen het nu ook over Tears of the Kingdom hebben, zeg maar.
Over de Switch. De meest vormende games voor ons sinds dus 2014 ongeveer.
Ja.
Ik zou nog graag één backtrackje willen doen naar de PlayStation 3. Er was één game die mij heel erg aansprak toen. En een game die een beetje under the radar is gegaan. Je hoort er niet zoveel over. Dat was de racing game Blur.
Oh ja.
Ken je die?
Ja, ik heb hem niet gespeeld, maar ja, er gaat wel een lampje branden, zeg maar.
Het is een hele...
Is het een beetje burn-out-achtig of niet?
Nee, het is eigenlijk een beetje Mario Kart-achtig. Ah. Het idee van de developer was, we maken Mario Kart met realistische wagens. Met echte, gewoon met een Opel en met een Mercedes. Maar de feel van Mario Kart. En het is gemaakt door Bizarre Creations Studio. Die daarvoor een hele vette Dreamcast racer had gemaakt. Metropolis Street Racer.
Oh ja, die ken ik. Die heb ik op de emulator gespeeld. Heel vet.
Vond je die vet?
Ja, heel vet. Ja.
Ook zoveel jaar na dato.
Ja, nou, die omgeving en die sfeer is echt zo heel...
Sfeer en muziek is
hele
goed.
Hele toffe muziek. Ja, ja. Ja, die vond ik heel vet. Niet dat ik er heel veel uren in heb gestoken, maar ik was toen die emulator aan het opzetten en toen kwam ik die tegen van, oh, dit is echt een ultieme racing game.
Ja.
Vond ik heel vet. Grappig, ja, dat het was dezelfde studio is.
Het was een beetje het antwoord van Sega op Gran Turismo. En we moeten echt een vette sim-achtige racing game. Het is niet echt helemaal sim, maar wat best wel baanbrekend voor die tijd was, dan hebben we het over het jaar 2001, was dat ze Tokyo, LA en Londen hadden nagemaakt. Ja. En echt hadden nagemaakt. Dus de hardware was niet zo goed dat die steden bevolkt waren. Dus het waren gewoon lege steden. Maar wel, je reed echt over Trafalgar Square en door LA en Tokyo, Shibuya, Shinjuku. Ja. Heel erg vet als je daar bent geweest en je denkt, oh, wauw, dat was voor het eerst dat ik een echte wereld in een game
op
zag.
Eén
op één. En wat het Metropolis anders maakte was dat het ging over je kudos. Zijn zeg maar stijlpunten. Dus je kan een race winnen als je tweede wordt, als je veel stijlvoller hebt gereden dan nummer 1. Lange slidings en dat soort dingen. En
mooie bochtjes gepakt.
Mooie bochtjes, mooie inhaalmanoeuvres. Dan kon je dus winnen. Maar goed, dit ging over Blur. Ja. Zelfde studio. Ik las ooit een interview in The Edge. Bekend dat tijdschrift met de makers van Blur. En hun missie was... Wat er vaak dus gebeurt in een race game of in Mario Kart. Als je dan bijvoorbeeld tiende bent, dan heb je het gevoel na een race dat je toch een beetje met mislukt.
Ja.
Zeg maar, het is 1, 2 en 3, goed. En daarna, dan was het eigenlijk een verloren race.
Ja.
En wat zij wilden doen was dat hoe goed je ook bent, hoe slecht je ook bent, hoe je ook hebt gereden, dat het altijd fun is, de game. En daar zijn ze zo glorieus in geslaagd. De singleplayer was vrij slecht, maar die Blur ging echt over multiplayer.
Ja.
Dus ik speelde gewoon met allemaal online randos. Maar elke strijd, als ik dus achterliep in een race, ik was nummer 11. Dan was van nummer 11 naar 10 gaan, dat kostte je zoveel moeite en tactiek. Ja, ja. Net als Mario Kart, bonus liggen er. Eigenlijk exact dezelfde Mario Kart power-ups had je. En het was dan echt spannend om van nummer 11 op 10 te belanden. En dacht je, als je dat voor de finishlijn had gedaan, dacht je echt, fuck yeah, ik heb diegene ingehaald.
Ja,
dus het bleef waar je ook was, het bleef altijd leuk. Zijn ze zo goed in geslaagd.
Ja, cool.
Ik snap niet helemaal hoe dat nou kan. Ik denk omdat het bij Mario Kart kan je echt van 10 in één keer naar de 2. Dan heb je zo'n rocket of whatever. Zulke overpowered items had je niet in Blur. Okay. Dus je moest echt blijven vechten. Voor elk plaatje wat je behaalde.
Ja.
Dat was heel erg goed.
Nice.
Ja, vette game.
Het ziet er een beetje... Ik zie wat screenshots. Het geeft me heel erg Need for Speed Underground vibes.
Qua neon.
Die neon, daar hou ik ook heel erg van in racing games. Zo'n donkere stad en dan van die hele felle neonlichten.
En dit zijn ook weer echte steden. Maar ook een beetje out there steden die je vaak niet ziet. Bijvoorbeeld Brighton hebben ze nagemaakt. En allerlei gekke plekken.
Ja.
Maffe plekken.
Maffe plekken.
En een heel goed intro nummer.
Huh?
Ede.
Zit er ook in, toch?
Putten,
hè?
Ja. De Zaanstreek. Lijkt me trouwens heel leuk als er ooit een open world komt. Game van Amsterdam.
Ja.
Assassin's Creed in de middeleeuwen of zo.
Als er een serie is die dat kan doen, dan is het Assassin's Creed.
Dan is het Assassin's Creed.
Makes so much sense.
Niet Amsterdam nu met al zijn eenrichtingsverkeers en kloten.
Gewoon lekker.
Gewoon middeleeuws Amsterdam met die haven. Je kan een beetje Assassin's Creed Black Flag-achtige vibes hebben. Het zou zich zo goed voornemen.
Waar ze mensen ophangen.
Waar gebeurde dat?
Aan de overkant van het IJ. Waar nu zeg maar
het ei
is.
Daar werden mensen opgehangen.
Ja, daar was gewoon een galgen waard. Nee, galgen. Is dat een galgen waard? Nou ja, in elk geval een hele zooi galgen.
Een locatie.
Ja, en dan zag je dat vanaf de stad. En dan was het echt zo, ook als mensen aankwamen in de stad, van let op, weet je.
Oh.
Als je je misdraagt, dan hang je straks daar.
What the fuck?
Ja.
Wat barbaars.
Ja, dat kan er toch ook gebeuren. Heb je een klein bootje daartussen, een pont.
Ja.
Dan kan je naar de galgen gaan.
Maar toch.
En ook de Zaanstreek met al die molens.
Ja.
En ja, ze moeten het gewoon doen.
Ja, het is echt een gruwelijk goede locatie daarvoor. Ja. Misschien iets te niche voor het grote Assassin's Creed. Het haalt het natuurlijk niet bij de piramides van Gaza.
Nee, precies.
En Londen, de middeleeuwen.
Misschien gewoon een expansion of zo. Dat je dan,
ja man, ik denk echt. Maar wat gruwelijk. Ja, ik vind het dan toch best wel geciviliseerd.
Ja.
Dat ze die galgen dan toch tegen in Noord hadden. Nou, niet op de Dam.
Ging het allemaal ruften in de stad.
Oh, Jezus.
Denken. Ja, dat was ook gewoon de slechte naam van Noord. Heeft volgens mij heel erg.
Echt waar?
Een soort van stinkende galgen.
Voor galgen en rat opgroeien.
En rat in Noord, ja.
Jezus.
Ja, maar goed.
Jezus, hoe komen we hier nou op?
Ja, weet ik even niet meer.
Nee,
Via Blur. Vanaf Blur, van de neonlichten van Blur naar de Galgenwaard.
Galgenwaard in Amsterdam. Ja. Laatst had je die laatste Call of Duty met een level in Amsterdam.
Ja, extreem realistisch.
Was wel vet. Dat zag ik in zo'n Instagram reel. En toen dacht ik gewoon even een paar seconden, dit is gewoon gefilmd.
Ja, ik ook. Echt niet normaal.
Heel erg goed.
Blur. Was het de PlayStation 3? Hè?
PlayStation 3 en Xbox 360, maar de servers zijn al 10 jaar uit de lucht. Dat kan je nooit meer ervaren.
Nee,
maar wat een heerlijke game
was
dat.
Vet. PlayStation 4, Xbox One. Ja, ik had PlayStation 4 en Xbox One volgens mij. Ik heb de meeste games eigenlijk op de Xbox gespeeld toen.
Mm.
Ik was sinds de Xbox 360 toch wel vertrouwd geraakt met die controller die jij toch niet zo lekker vindt.
Ik moet er echt aan wennen.
Ja. Ik begrijp het ook wel. De PlayStation controller heeft iets wat de Xbox controller niet heeft. Dat ben ik wel met je eens.
Het is net iets minder cheap.
Ja.
Het voelt iets ergonomischer en iets steviger of zo.
Ja, iets meer premium. Ook iets meer design of zo.
Ja, ja.
Iets minder plat. Maar goed, ja, en ik had ook gewoon Game Pass. Dus daar ben ik toen heel erg voor gegaan.
Ja.
Maar ja, wat voor games? Ik vind het zo moeilijk, omdat het niet zo lang geleden is. Weet je? Dus dan ga je even kijken.
Ja, ja, ik heb ook even een lijstje.
Witcher 3 bijvoorbeeld. Die heb jij nooit gespeeld?
Die heb ik nooit gespeeld. Ja, een paar uurtjes. Daar maar heb ik wel, die moet ik echt gaan spelen.
Ja, daar heb ik zo van gesmuld. Zo'n heerlijke open world fantasy game met alles erop en eraan. Ook een heel invloedrijke game. Terwijl er eigenlijk, je hebt Skyrim, The Witcher. En daarna heb je eigenlijk in het fantasy-genre niet echt een opvolger van The Witcher eigenlijk. Ja, omdat CD Projekt Red, de ontwikkelaar van The Witcher 3, daarna door zijn gegaan met Cyberpunk, is er van hun ook geen opvolger gekomen. Ze zijn nu wel aan deel 4 aan het werk. Maar The Witcher
er komt een deel 4.
Ja, ja, volgende maand komt een grote expansion van Cyberpunk uit. Mm-hmm. Phantom Liberty. En daarna gaan ze volgens mij door met echt volwaardig aan The Witcher 4 werken.
Mm, dus dat duurt nog een jaartje of drie waarschijnlijk. Nog,
ja, minstens. Ja.
Ja.
En wat ik nog even wil noemen, The Witcher 3 heeft geweldige DLC. Echt waanzinnig goede DLC. Het grootste DLC pakket zeg maar wat ze uit hebben gebracht speelt zich af in een compleet andere wereld dan de wereld waar de main game zich afspeelt. Ook bijna in een soort andere tijd. Je komt in een soort van Zuid-Franse vibes, middeleeuwse vibes. Heel zonnig ineens, want The Witcher 3 is een hele duistere, herfstachtige, winderige game, zou ik maar zeggen, als het om esthetiek en gevoel gaat. En dit was echt ineens gewoon zonnig. En Geralt had ook een heel kleurrijke armor aan. En het was ook nog heel erg sprookjesachtig. Dus je ging allerlei soort van gebroeders Grimm-achtige stories naspelen. En met torens en prinsessen die erin zaten en draken. En ik vond het echt heel tof dat ze van de gritty, bijna low fantasy-achtige intrigue en al dat soort dingen van The Witcher 3 naar een enorm zonnige, sprookjesachtige wereld gingen. Dat vond ik echt super vet. Blood and Wine heet die expansion.
En kan je die spelen als je nu een nieuw game Witcher 3 begint? Kan je die dan meteen incorporeren? Die?
Volgens mij kan je die helemaal losstaand spelen. En dan krijg je gewoon een soort van gepre-up-levelde Geralt.
Ah, dus de bedoeling eigenlijk is dat je The Witcher 3 uitspeelt. En
het
dan
speelt,
met je character die je dan
voor
hebt.
Het einde wel van The Witcher 3.
Ah, dus is het dan zoiets dat het zich opent als je een bepaald level hebt bereikt?
Volgens mij is dat het, ja. Maar je kan er dus ook voor kiezen om gewoon
los
direct te beginnen met een soort van pre-geprogrammeerde Geralt met level en een armor en alles. Maar ik zou gewoon de main game spelen, hoor.
Gewoon main game en daarna.
Dan leer je hem ook echt kennen de wereld. Ja. En, ja, prachtige game.
Ja, ik moet het echt. Het staat al jaren op mijn schaamlijst. Ja.
Oké, nou.
Nou.
Bedankt voor het luisteren. Nee, we hebben zoveel. Dat is het ding een beetje.
Ja, en vind je trouwens even over The Witcher nog. Wat vind je van die serie?
Ja, ik vind hem, Harry Cavill, wel echt een hele goede Witcher. Je voelt ook echt dat hij fan is. Dat is ook een van de redenen, schijnt, waarom hij in het volgende seizoen, in seizoen 4, niet meer meedoet. Omdat hij vond dat ze te ver van het source material afgingen.
Ja.
Het is niet helemaal duidelijk of dat echt zo is, maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want hij is echt best wel zo'n soort nerd. Ik vond het eigenlijk, het eerste seizoen vond ik echt best wel verschrikkelijk. Het tweede seizoen vond ik wat beter. Het derde seizoen heb ik nog niet gezien. Maar de meningen zijn er heel erg over verdeeld. Het voelde gewoon heel, ja, een beetje plat en te veel informatie. Ik begreep het ook niet helemaal, terwijl ik de game heb gespeeld. Ik heb zelfs de boeken gelezen, de eerste twee.
Oh, wow.
Dus ik dacht, waarom begrijp ik dit niet?
Ja.
Dus eigenlijk, ja, ik zou niet zeggen van die moet je zien. Heb je het gezien?
Nee, het ziet er, ik vind het een beetje cheap uitzien.
Ja, precies. Dat ook.
We willen een Game of Thrones succes hebben.
Ja, precies.
Maar ik heb het niet gezien, dus ik kan niet over.
Weet je, al die Game of Thrones is het wel.
Ja. Witcher 3, ja, ik moet de schaamlijst toch zo lang.
Ja.
Maar je begint in een soort kleine map voordat het zich echt uitbreidt. En in die kleine map ben ik gewoon een beetje gestrand.
Oh ja.
Ja.
Ja. Nou ja, het is. Ja, goed, kijk. Misschien is het niks voor je, maar.
Ja, ik denk het wel, want elke ingrediënten die ik leuk vind, alle ingrediënten, die zitten erin.
Ja, precies.
Dus ik zou het wel vet moeten vinden, denk ik. Ja.
Ik wil nog ook even over Dark Souls hebben, eigenlijk.
Ja, die staat bij mij ook op de lijst.
Ja, dat was me nogal wat. Dark Souls spelen voor het eerst.
Ja. Ik denk dat het in de afgelopen twee generaties voor mij... Dark Souls begon natuurlijk al op de PS3, maar ik heb het pas op de PS4 gespeeld. Dat is denk ik wel de meest invloedrijke gameervaring die al die games bieden die ik heb gehad.
Ja.
Die het me meest hebben beïnvloed hoe ik naar games kijk, hoe ik games speel. Wat mijn smaak verder heeft ontwikkeld.
Ja. Ja, waar te beginnen met die game?
Waar begon jij?
Bij Dark Souls op de PS4.
De Dark Souls Remastered.
Nee.
Als je Dark Souls 1 hebt gespeeld op de PS4, heb je hem geremasterd gespeeld.
Hè? Oh, nee. Dan heb ik hem... Hè?
Heb je hem op de PS3 gespeeld?
Nee, op de Xbox dan.
Xbox, ja, dat was... Of je speelde op de
je hebt
Xbox
gelijk.
One,
ja.
De 360 versie. Dat kan ook. Maar als je...
Ja. Dus op de Xbox dan.
Wat zei nou die brief laatst van jullie zijn niet helemaal thuis in, dat wil ik even herhalen, van
afgetunnelde
visie. Ja, afgetunnelde
visie.
Dan heb je al een erg afgetunnelde visie van Dark Souls.
Als je denkt dat Dark Souls op de PlayStation 4
geen remaster was.
Ja, nee, precies. Nee.
Ja, nee, dat was de remaster. Daar was ik heel blij mee zelf ook. 60 frames per seconde gaan alle king. Want alles wat je las over Dark Souls 1 was, ja, hij is wel een beetje clunky. Slechte framerate.
Ja.
In Blighttown heb je soms 15 precies. frames per seconde. Ja. En die remaster had het allemaal gefixt.
Ja, precies. Nee, maar ik heb gewoon de originele gespeeld op de Xbox 360.
Ah, het originele.
Het zit door elkaar in mijn hoofd. Ik heb de remaster ook gekocht en gespeeld. Maar we hebben het volgens mij nog niet zo uitgebreid over Dark Souls gehad.
Ja, steeds in elke aflevering volgens mij een stukje.
Komt het even langs? Ja.
Het komt altijd wel langs. Maar zo invloedrijk is het geweest, precies. Die serie.
Ja, ja. Wat Dark Souls is, het is gewoon een third-person actiegame eigenlijk.
Ja.
In een hele duistere, weemoedige fantasywereld waar eigenlijk alle hoop verloren is. En je bent een van de chosen ones, maar ook weer niet. Je bent ook gewoon een soort bedorven ventje die ergens uit een cel komt rollen.
Ja.
Die toch, het is heel erg van de wereld blijft zichzelf maar in stand houden, terwijl hoop eigenlijk verloren is. En jij kan ervoor kiezen om uiteindelijk die wereld in stand te houden of of echt het licht uit te doen, zeg maar. Dat is een beetje de kern van het verhaal. En ondertussen is er heel veel lore. Dus heel veel facties die allemaal... Alles is omgevallen, alles is weg eigenlijk. En er zijn van al die verschillende koningen en koninkrijken en al die afsplinteringen daarvan en de dochters en de zonen van die koningen en hun dochters en zonen, die hebben allemaal hun eigen verhalen. En die kom je onderweg tegen als bosses of als verloren figuren die ergens langs de kant van de weg zitten. En het is ondertussen gewoon een hele moeilijke actie-georiënteerde avonturengame eigenlijk, waarin je dus een character bent die of met een zwaard in de schild vecht, of een speer heeft, of met magie, of je combineert al die dingen. Je moet echt bepaalde keuzes maken in de game, helemaal in Dark Souls 1, waarin upgrades, dus je hebt een wapen, dat kan je upgraden bij een blacksmith die je uiteindelijk ergens moet vinden, want het is ook niet zomaar dat je even à la, weet ik veel, welke game dan ook, of in een menu bijvoorbeeld je level of je wapen kan upgraden. En een van de centrale mechanics is dat je verzamelt souls. En die, volgens mij heb ik dit wel eens uitgelegd, maar goed. Je verzamelt souls, dat zijn eigenlijk je upgrade materials, je
experience points.
Experience points, precies. Ja. En die spaar je op en die kan je verliezen als je doodgaat. Of die verlies je als je doodgaat. Die blijven liggen waar je bent doodgegaan. Dan ga je terug naar de laatste plek waar je hebt gerust. Dat is altijd een bonfire. En dan moet je zonder dood te gaan die souls, die experience points weer oppakken. Anders ben je ze voor altijd kwijt.
Ja.
Dus het is ook een klassiek ding dat je dus honderdduizenden van die souls na uren spelen kwijtraakt. Omdat je te veel risico hebt genomen. Of
ja.
Gewoon geen bonfire kon vinden. Dat is soms ook zo. Dus ja, het is een hele harde game, maar ook heel mooi en heel gevoelig op een bepaalde manier.
Heel filosofisch.
En het is ook een beetje comedy, vind ik. Want soms hoe ze characters of enemies neerzetten om een hoekje net, of je slaat ergens een deur open en dan staat er ineens een enorme dude achter, weet je wel. De game is zich bewust van het feit dat jij je helemaal de tyfus schrikt of een randje afvalt. En dan denk je, oh, ik heb het net overleefd, maar dan komt er weer een hond die op je springt. Al dat soort dingen. De wereld zit vol met soort booby traps die echt met humor in elkaar gedraaid zijn.
Ja, en ook hoe die characters worden aangepakt. Ik vind het zo heerlijk in Dark Souls, in alles, zelfs in Elden Ring, dat er zo weinig tijd is besteed aan de lip sync van de characters bijvoorbeeld. Ja. Die staan daar echt als paspoppen, staan die daar. En
volgens mij in de eerste Dark Souls bewogen hun lippen niet eens.
Bewogen lipjes niet eens. Het is toch weer die abstractie van en dat maakt het ook een soort van naargeestig en raar. En die voice acting is heel raar.
Ja.
Ik snap ook niet wat of dat nou de bedoeling is.
Heel, heel raar.
Heel veel mensen die heel naar lachen.
Ja, ik dus kan wel even een klein fragmentje onderzetten.
No one welcome anytime. It is only human to commit a sin.
Heel vaak van die dingen als dat je denkt, je voert iets in je schild.
Ja, maar dat kunnen dan ook gewoon.
Well, let's go to the swamp, shall we? Ja. dat soort weirdness.
Ja.
En het is ook fascinerend om. Ik was best wel laat toen de Dark Souls party. Ik begon bij Bloodborne in 2017.
Mm.
Dus Dark Souls 1 is uit. Nou, als je teruggaat, Demon's Souls, dat was de eerste, kwam uit 2009. Maar Het is zo moeilijk om uit te leggen. Kijk, bij heel veel mensen, in wat zijn de beste games ooit, staat die altijd Dark Souls of iets van de Dark Souls serie erin. En Dark Souls heeft echt compleet het gaming landschap veranderd. Maar als ik zo naar je luister van, ja, wat voor game is het?
Mm-hmm.
Ja, het is een action adventure. Het is moeilijk. Je moet upgraden. Het zijn al die ingrediënten zijn eigenlijk best wel standaard.
Ja, klopt.
En wat is dan dat het zo invloedrijk en bijzonder is geweest?
Nou ja, een heel plat ding wat wel heel veel uitmaakt is hoe weinig de game je vertelt. Dus er is geen map. Het verhaal wordt niet door in cutscenes verteld. Je moet gewoon alle items hebben beschrijvingen. Die kan je lezen. Dus je pakt een zwaard op, wat er een beetje apart op een aparte plek ligt, met een soort van beeld erachter of zo. Dat je denkt, oh, dit beeld, dit ziet er een beetje uit alsof het echt uniek is. Er ligt een zwaard bij. En dan ga je in je menu dan de beschrijving lezen. En dan staat er, dit was het zwaard van die en die. Denk je, hé, wie zijn die en die? En die heeft bij deze battle dit en dit gedaan.
Ja.
Maar het is ook een heel soort van ondoorzichtige taal. Een beetje poëtisch, een beetje geheimzinnig allemaal. Dus ook dat is best wel, zeg maar, het is een soort van verschillende lagen van mysterie op elkaar.
Ja.
En als je zo'n hele game doorspeelt en je leest al die item descriptions, dan begint zich in je hoofd langzaam, nog steeds een abstract, maar wel een beeld te ontstaan van wat die wereld is en waarom die bestaat. En hoe de mensen die daarin hebben geleefd, hoe zij in het leven stonden of wat ze belangrijk vonden. En zo worden het ook heel vaak hele persoonlijke verhalen, hele dramatische verhalen. Heel groots, maar ook heel menselijk.
Ja, dat is het woord wat ik inderdaad. Het is zo menselijk. Het heeft gewoon iets weg van het leven, Dark Souls. In de zin van bijvoorbeeld de lore en de verhalen. Je haalt er echt uit wat je er zelf instopt.
Ja.
Dus je kan zelfs je zou alle dots kunnen connecten met alle item descriptions. Dus je hebt nooit een cutscene van dit is het verhaal. Je vindt gewoon inderdaad het zwaard van een of andere oude koning. En dan vind je misschien 20 uur later een bepaalde helm. En dan, ja. Oh, in deze helm heeft deze persoon gedragen in die strijd toen. En het is echt wat je er zelf... Kijk, ik heb bijvoorbeeld nooit echt iets van het... Wel de overarching plot van die constante rebirth, die constante cyclus. Maar ik heb nooit echt het verhaal meegekregen. Maar het maakt niet uit.
Ik ook niet,
dat
hoor.
Is zo mooi.
Maar er vormt zich toch iets in
je
hoofd.
Ja, je hebt toch het gevoel dat je zeg maar één hoofdstukje leest in een heel groot George R. R. Martin boek.
Precies.
In een fantasy.
Ja.
En dat vind ik ook altijd, dat vond ik fijn ook bij Skyrim doorspelen, dat ik niet het hele plot wist. Ik ben maar een pionnetje in deze hele wereld. En het vertrouwen dat er een wereld om je heen is waar je niet alles van weet, dat is een heel fijn gevoel.
Ja. Nou, zeker. Ja. Wat ook een grote rol speelt, is gewoon de exploration in die games. Dat je een willekeurig klein tunneltje inloopt en denkt van, nou, misschien vind ik hier wel een item. En dan blijf je gaan. En dan blijf je gaan. En dan opent dat ineens, dan kom je een bos tegen en die versla je dan. En dat zijn dan meestal pittige gevechten. En dan gaat het daarachter nog door. En dan is er ineens een enorme area waar je gewoon geen flauw idee van had. Wat soms of vaak compleet optioneel is.
Ja,
ik heb ook in de eerste Dark Souls, daar heb ik dus weinig opgezocht. Zoveel areas gemist. Gewoon enorme gebieden. Helemaal vol met lore en items en unieke enemies. En heel eigen esthetiek. Compleet niet gezien. Gewoon langsgelopen. Langs dat hele kleine tunneltje gelopen.
Dat hele, bij die boom. Heb je zo'n invisible wall. En dan ga je helemaal naar beneden in die boom. En je denkt, hoe ver gaat dit? En dan kom je op de bodem van de wereld terecht met dat meer.
Ja, precies, ja.
En je hebt gewoon constant het gevoel bij Dark Souls dat je het niet speelt zoals het zou moeten.
Ja.
Van, ik ben echt verloren in deze wereld. Ik ontdek nu iets wat ik helemaal niet mag ontdekken.
Ja.
Je hebt constant het gevoel dat je een beetje vals speelt op een goede manier.
Precies. Ja, of je vindt een heel sterk item op een heel vroeg moment, weet je wel. Armor, wat je...
Random drops. Dus soms krijg je ook echt een... Ik mijn eerste keer Dark Souls speelde ik met zo'n geweldige halberd.
Oh,
die echt een hele rare drop was. Die heeft me door de hele game gecarried. Wat was dat een fantastisch wapen. Nooit meer gevonden.
Ja.
Dus ik heb het iets van 3 keer gespeeld. Ja, en gewoon het level design. De map. Nog steeds blijft Dark Souls 1 onovertroffen daarin.
Ja, ja zeker.
In alle Soulborne games.
Ja, zeker. Dus wat ze al neerzetten met gewoon een pad in het bos en dat je daar verderop iemand ziet staan waarvan je weet, oké, die gaat me pakken, weet je. En dan dat je daar onderweg naartoe bent en dat er dan van de zijkant toch nog iemand aankomt, weet je wel. Gewoon de plaatsing van de enemies.
Ja, ja, ja.
En gewoon hoe de levels zijn vormgegeven is met zoveel precisie en gevoel gedaan.
Dat eerste stukje van je eerste bonfire naar dat je dat kasteeltje ingaat
naar boven,
bij die draak.
Ben je toen, sorry.
Ja.
Ben je toen meteen naar boven gegaan toen je de game begon? Of naar beneden?
Want... Ja, ik ging eerst dat kerkhof af.
Oh,
en daar kon je nog best wel, want daar leer je wel een beetje de combat. Kan je nog echt wel wat souls farmen.
Ja.
Kan je nog een paar leveltjes omhoog. En toen ging ik op een gegeven moment omhoog. Dat was toch de weg van de minste weerstand.
Ja.
En dat doet het ook zonder het... Wat het zo goed doet is, het geeft jou als speler de volledige verantwoordelijkheid om je eigen keuzes te maken. En je hebt echt dat gevoel na elk gevecht hoe... Kijk, ik was heel erg laat begonnen met Dark Souls, omdat ik heel erg was afgeschrokken door... Het is zo moeilijk. Het stond echt bekend als moeilijkste game aller tijden. Mm-hmm. En ik dacht, dat is frustratie. Maar wat het zo goed doet is dat alle beperkingen die het geeft... Dus het betuttelt je niet qua verhaal. Het laat je alles zelf uitvinden. Het betuttelt je niet qua combat. Je moet alles zelf uitvinden. Dat geeft het juist een enorme verantwoordelijkheidsgevoel.
Ja.
Waardoor je het echt als een avontuur voelt. Niet alleen in het game, maar voor jou als speler.
Ja.
Ook elk gevecht wat je verliest, haal je een les uit. Ik was te gretig.
Meestal te gretig.
Altijd te gretig. Ik wil nog even dit laatste hitje. Terwijl je weet... Nee, je moet in de... Het is echt een zen game in
absoluut.
Die zin. En het heeft voor mij ook eigenlijk... En dat vind ik eigenlijk wel fijn op dit punt in mijn leven. Alle games die niet Dark Souls zijn, verpest. In de zin van het heeft mijn gamesmaak naar zo'n hoge standaard gebracht.
Behalve andere games van FromSoft. De ontwikkelaar kan me voorstellen.
Behalve die games en dingen
Dark Souls,
als Breath of the Wild. De Zelda's.
Ja.
De dingen waar zo goed over na zijn gedacht.
Ja.
Om jou Niet te betuttelen. Dat vond ik zo moeilijk bijvoorbeeld aan Hogwarts Legacy. Nu mag ik daar eigenlijk niks over zeggen, want ik heb pas een half uur gespeeld.
Ja.
Maar, dus ik kwam nog niet in die open wereld. Misschien is dat geweldig. Maar ik word gewoon zo moe van zo'n tutorial. Dan moet je naar die lopen, drukken. Loop je daarheen, drukken. Je doet zelf niks, zeg maar.
Nee, precies.
Je volgt bevelen op. Dus dat heeft het voor mij echt verpest. Ja. Ik wil echt zelf... in het diepe worden gegooid.
Mm-hmm. Ja, dat doen die games echt waanzinnig. Ja, ja. Ik heb ze allemaal gespeeld, alle Dark Souls uitgespeeld en Elden Ring. Maar Bloodborne ben ik mee gestopt op een gegeven moment.
Mm.
Daar kwam ik niet doorheen. Ik vond het echt geweldiger. Ik had ook weer ik kies vaak een beetje onconventionele wapens. En nu had ik een soort van een stok.
Die een zweep wordt.
Een cane, ja.
Ja, dat is een moeilijk wapen.
Ja, en ik weet niet waarom, maar ik volgens mij wist ik dat. Maar ik dacht van, ik vind het gewoon het vetste wapen. Ik weet niet, ik vond het gewoon zo cool dat het een wandelstok was. Waarmee je kon stikken en dan ook range had met een zweep. Ja. Nou ja.
Heel Victoriaans, Brits.
Ja.
Die stijl is heel erg Victoriaans.
Ja, geweldige sfeer. Ook een heel ander soort stijl dan de Dark Souls games.
Ja. Alhoewel ik wel de Dark Souls esthetiek prefereer boven de Bloodborne esthetiek.
Ja, ik ook hoor.
Ik vind de Bloodborne is voor veel mensen de Dark Souls.
De ultieme.
Ik vond de omgeving... Het is geweldig gedaan esthetisch, maar ik vond toch na een tijdje een beetje eentonig worden.
Ja.
Omdat het maar één thema. Mm-hmm. En met Dark Souls kom je in een lava level. Ja. En dit level, en dat level, lucht level, bla bla bla.
Precies.
En Dark Souls bleef voor mij net iets te lang hetzelfde.
Ja, met Bloodborne. Ja.
Bloodborne.
Precies.
Denk je dat je hem nog een keer gaat doen?
Nou, wat ik moeilijk vind aan Bloodborne is dat... In Dark Souls heb je een Estus Flask. En dat is je healing item. Die kan je ook upgraden. Je begint volgens mij met 3 slokken, zeg maar. En dat is elke slok is een beetje healing. Moet je ook echt heel strategisch inzetten tijdens gevechten. Want dat duurt lang om die slok te nemen. Dus dat is echt een animatie. En dan kan je even niks doen. Dan ben je volledig heel kwetsbaar terwijl je die slok neemt. In Bloodborne is dat een ander item? Fuck, hoe heet het? Ik denk dat het Blood Echoes, maar dat zijn de Souls.
Dat zijn de Souls, ja. Hoe heet dat? Dat weten we hoor.
File.
Het zit in mijn hoofd.
Ik ga er niet op komen.
Blood Vial.
Blood Vial, dat is hem.
Denk ik.
Ja, Blood Vial.
Ja.
Okay. Dat zijn... In Dark Souls, als je rust bij een bonfire, wordt die Estus Flask altijd gewoon opgevuld. Maar in Bloodborne, die Blood Vial, die refillen niet. Die moet je verzamelen. Dat zijn drops, random drops van enemies.
Ja.
Of je kan ze kopen, maar dat is ook maar een limiet wat je kan kopen bij de merchant. En op een gegeven moment kwam ik gewoon bij een moeilijke boss vast te zitten. En moest ik de hele tijd die blood files gaan farmen.
Ja.
En ik werd er zo moe van. Ik dacht, ik wil gewoon me focussen op die boss.
Ja.
Waarom moet ik de hele tijd naar deze 3 random enemies? Er was dan één plek dichtst bij een rustpunt, zeg maar. Waar ze dan redelijk regelmatig dropten. Maar dan was ik soms gewoon... was ik echt 1 uur, 2 uur bezig. En dan had ik er genoeg om weer een tijdje de bos te proberen. Maar dat vond ik zo jammer. Want wat geeft dat nou voor meerwaarde? Dat begreep ik echt niet dat ze die keuze hebben gemaakt.
Ja, het grote nadeel van Bloodborne.
Ja.
Ik denk ook, er gaan veel stemmen op om dat die geremaked wordt.
Ja.
Ik denk dat het een goede kandidaat... Als ze Bloodborne maken, zoals ze de Demon's Souls remake hebben gemaakt. Dat zou fantastisch zijn.
Ja.
En dan moeten ze dat... veranderen.
Precies.
Want verder is het echt wel geweldig. Vooral over die goede DLC gesproken.
Mm-hmm.
Oeh my god. Een paar van de beste bosses in alle Souls games zitten in de DLC van Bloodborne.
Ja.
En voor de mensen die nog gaan beginnen, of als jij hem nog ooit gaat herspelen, neem de Hunter's Axe.
Oh ja.
Dat is een beetje de Rivers of Blood van Elden Ring. Het is een OP wapen, maar de game blijft echt alsnog uitdagend genoeg.
Ja,
en het is gewoon echt net even een fijn wapen voor crowd control. En het wordt er echt makkelijker en fijner door, vind ik. Ik heb Bloodborne denk ik 3 keer gespeeld. En elke keer dacht ik, ik ga een nieuw wapen. Nee, Hunter's Axe. Hunter's Axe.
Ja, ik hoop inderdaad ook echt dat hij wordt geremaked. En dan ga ik hem zeker wel uitspelen.
En nog één ding wat ik echt een testament vind voor Dark Souls 1. Hoe goed hij is. Veel mensen vinden Dark Souls 1... uiteindelijk toch de beste. Maar die zegt nou ook, dat was de eerste Souls game die ik speelde.
Ja.
Dus die is het bijzonderst. Maar ik speelde eerst Bloodborne, toen Dark Souls 3, toen Dark Souls 1. En ook ik vind Dark Souls 1.
Ja.
Toen dacht ik, dit is het meest compact. En terwijl ik Dark Souls 3 ook fantastisch vond.
Ja.
En Bloodborne. En Demon's Souls, die heb jij nooit gespeeld, toch?
Nee. Heb ik nooit gespeeld.
Die kan je nu lekker spelen.
Zeker, nu we het erover hebben, krijg ik ook enorm... We gaan mijn handen echt jeuken om zo'n soort game te spelen.
Ja, het is geweldig hoor. Die graphics en de character creator was altijd een beetje kut in alle Souls games.
Ja.
Maar nu grafisch is hij heel lekker, die character creator.
Ja, vet. Ja. Ja, die zijn altijd wel bijna komisch.
Ja.
ja wat ik, was het nou, welke Bloodborne, jezus, welke Dark Souls was het nou dat je gender swapte als je in een kist, dat soort dingen zitten dus ook in deze game, om een voorbeeld te nemen.
Als je in een kist?
Ja, dat was een Dark Souls 2 is dat.
Oh, okay.
Dan is er ergens een strandje en daar staat een kist, een doodskist op het strandje. En als je in die kist gaat, dan swapt je gender. Dus dan, als je male hebt gekozen, dan kom je uit die kist als female.
Wow.
Dat heb ik ook gedaan. Ik speel altijd female characters.
En toen werd je ineens een male.
Ja, maar dat zag ik dus heel laat, want je hebt altijd enorme armor.
Ja, je hebt
armor.
Het niet door. Ja, inderdaad.
Hé, wat? Hé, is het een man?
Het zou wel handig zijn als het in het echt ook
als
zo
is. Ja, dat je denkt van nou, vandaag. Ja.
Geen heftige operatie, gewoon je gaat in een kist liggen op het strand. Ja. En komt eruit. Hoi.
Precies, ja,
dat zou geweldig zijn.
Ja.
Wauw. Ja, ik had voor het eerst in Demon's Souls PlayStation 5 echt een hele mooie character gemaakt. Normaal geef ik iemand een rare neus. Je ziet diegene toch nooit meer, want je bent in armor. Maar toen had ik een soort magic user met zo'n diadeem. En ik had echt een hele prachtige. Scarlett Johansson-achtige vrouw. Per ongeluk ging dat een beetje. Maar dan met rood haar in vlechten om haar hoofd. En rode ogen.
Oeh.
Ja, echt hele vette character was dat. Ja. Ja, echt mooi. Ja, ik hoop dat de Dark Souls games nu met die grafische engine verder gaan van Demon's Souls.
Ja, ja, ja.
Heel
het is ook
vette
even
game.
De vraag. Ja, 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 ik ben heel benieuwd. Het is ook de, want ik denk, kijk, Elden Ring is natuurlijk, die is ongeveer tegelijk uitgekomen of in dezelfde periode uitgekomen als de Demon's Souls remake of ja, iets later.
Ja, Demon's Souls was met de launch.
Ja, precies.
Twee jaar
ongeveer.
Ja,
ja. Maar ik denk dat Elden Ring weer zo, ja, dat is zo'n grote game.
Ja, te groot.
Om zo mooi vorm te geven. Ja, precies. Dus dat is de vraag van waar ligt de focus voor hun ook? Want ze hebben in Elden Ring ook superveel assets hergebruikt. Hè? En movesets en zo.
Ja, alles is gewoon hetzelfde.
Ja,
eigenlijk is in elke Souls game het verhaal hetzelfde. Je moet of de chain breken of hem juist ingaan. En het is nooit ook duidelijk wat nou moreel het juiste antwoord is.
Nee.
Weet je wel, is het juist heel erg arrogant dat jij denkt, ik break the chain en de hele wereld gaat naar de kloot.
Ja.
Of moet je gewoon in lijn blijven met de tradities en je ego een beetje aan de kant zetten.
Ja, maar dan doe je ook eigenlijk, ja, dan
kwaad.
Stoot je toch de koning ook van zijn troon en zeg je van, ik ga nu op de troon zitten. Ik ben de baas van deze helse wereld. Weet je, dus het is inderdaad, er is geen antwoord. En
de rebel van vandaag is de dictator van morgen.
Mooi.
Mooi, hè? Dan schud ik gewoon uit mijn mouw.
Ja, Jezus Christus. Je moet er even over nadenken.
Dat snap ik. Doe maar even. Zet hem maar even op pauze.
Ja. Ik doe even een bumpertje.
Ja.
Nou, dat was Dark Souls wel. Hè? Ja,
we kunnen er nog een
uur over hebben, denk ik. Dat hebben we al bijna gedaan. Maar welke games? Ja, het is gewoon zo ongelooflijk veel. Het hele Switch.
Die hele Switch. Ja, Breath of the Wild hebben we het natuurlijk al zo lang over gehad. Was een van mijn meest invloedrijke.
Ik wil nog één game noemen die ik volgens mij nog nooit heb genoemd.
Okay.
Die ik wel heel vet vind. Ik weet niet of je hem hebt gespeeld of kent. Watch Dogs 2.
Nee.
Tweede deel in de Watch Dogs serie. Deel 1 heb ik nooit gespeeld. Is ook weer zo'n Ubisoft open world game. Speelt zich af in San Francisco. Echt in het heden. Met een techie, heel erg tech georiënteerde game. En jij bent een soort van groep hackers die een Elon Musk-achtige evil head van een enorme corporatie, een soort van Facebook-achtige. Ze mixen allerlei real-life dingen door elkaar. Die game vond ik super vet. Super goede soort van GTA Lite. Lijkt best wel op GTA. Heeft ook hele goede muziek, vond ik zelf.
Bestaande muziek?
Ja, maar ook een eigen soundtrack. Het verhaal is heel tof. Je bent met een groep hackers die allemaal een soort van hun gebreken hebben. Zijn allemaal een beetje losers eigenlijk ook. Dat ben je eigenlijk zelf ook. Je bent gewoon een enorme nerd. En je komt bij hen en jullie gaan samen eigenlijk de strijd aan om die megacorporatie om ver te toppelen. En hacken speelt een hele grote rol. En daardoor heb je heel veel vrijheid om problemen te benaderen. Je kan mensen hun telefoon hacken, zodat ze worden afgeleid of laten exploderen. Je kan allerlei deuren ook trappen, zodat als een guard. Zo kan je dus zo'n gebouw wat je dan moet infiltreren op allerlei manieren een soort van booby trappen. Zodat je compleet ongezien naar je objective kan komen. Heel goed gedaan. Ja. En ik vind de aesthetics ook heel cool. Je kan allerlei toffe tasjes en jasjes en broeken en petjes en brillen en zo opdoen. Je kan je character echt op een hele eigen manier vormgeven. Dus dat is een game waar ik echt enorm van heb genoten, Watch Dogs 2. Deel 3 heb ik nooit gespeeld, maar toen zijn ze helaas een hele andere kant op gegaan.
Is er een deel 3?
Ja, ja, dat speelt zich helemaal af in Londen. En daarbij hebben ze geen hoofdcharacter gemaakt, maar je runt zeg maar een groep die allerlei mensen recruits. En al die recruits, die kan je spelen. Dus je kan eigenlijk iedereen die in de wereld rondloopt, kan je spelen. Wow. Door ze te recruiten.
Vet.
Heel ambitieus, maar het is, nou ja, het is niet helemaal uitgepakt zoals het moest. Maar ik heb hem nooit gespeeld. Ik
ben Wanneer is die uitgekomen?
Volgens mij een jaar 4 geleden.
Oh, dus, nou, ja. Het is me helemaal ontgaan.
Ja, nou ja, dat is ook wel prima. Maar goed, Watch Dogs 2, aanrader. En is ook zo'n, als je zin hebt in een open world game die heel zonnig is, met leuke voertuigen en goede muziek en een goed verhaal. Een beetje een verborgen juweeltje vind ik eigenlijk. Helemaal als je van dat soort open world Ubisoft-achtige games houdt, dan helemaal.
Kan je ook vliegen?
Nee.
Kan niet vliegen?
Nee, je kan niet vliegen. Nee.
Helaas.
Nee. Sorry. Laat maar zitten dan.
Ja, ik zit even. Ja, mijn god. Ja, eentje die ik ook wel wil noemen. Ja, wat ik ook wel erg lekker vond, Wipeout HD op de PlayStation.
Oh ja.
Heb je die ooit gespeeld?
Nee.
Dat is een heel fijn tussendoor spelletje. Wat ik vaak 's nachts onder invloed speelde. Het is namelijk heel trippy.
Ja.
En dan met name ook weer een bonus variatie van de game. Je hebt een soort, je kent Wipeout wel, toch?
Ja, dat is toch een hele snelle racing game?
Hele snelle racing game. Futuristisch, waarin je speelt in over 5 eeuwen of zo. Nee, 2 eeuwen. En je bent een soort zwevend voertuig. Zeg maar pod racing uit Star Wars. Mm. En wat die game destijds best wel belangrijk maakte voor Sony, het deel 1 kwam op de PlayStation 1 uit, is dat het echt heel hip was. Met een soundtrack van The Prodigy en Chemical Brothers. Dat was best wel nieuw toen. Van jeetje, jeetje, dacht iedereen.
Jeetje.
En jeetje. Letterlijk. En bij die bonusversie is het een modus dat je per lap ga je steeds sneller. En de banen zijn ook helemaal neon gemaakt. Heel erg Tron esthetiek. En je hebt dan die vette Prodigy eronder. En je gaat diezelfde baan, hoe lang je het maar volhoudt. 10 minuten, een half uur, gaat steeds naar. Bam, 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 en je krijgt zo'n rush ervoor. En op een gegeven moment zweef je jezelf gewoon kapot tegen een muur. Want het gaat zo hard.
Vet.
Hele verte, korte ervaring.
Ja. Wel grappig, want je noemde Blur en dan deze. Ja. Eigenlijk is het, ik ken het racing genre eigenlijk helemaal niet goed, maar ik heb wel het gevoel dat een beetje dat soort van avontuurlijke, grote avontuurlijke games in het racing genre een beetje, die zijn een beetje verdwenen volgens mij.
Ja, het gaat vaak over in de Gran Turismo en realisme. Ja. Maar er zit een hele vette mechanic in. Gewoon, ja, je moet constant interessante keuzes maken. Hoe pak ik de bocht? Hoe haal ik iemand in?
Ja, precies.
En dat kan ook heel goed in een niet-realistische setting.
Ja, ja. Mogen ze best weer uit de kast trekken, de Wipeout-serie.
Ja.
Cool, ja, ik heb een lijstje. Maar ja, het is zo gek dat het zijn nieuwere games. Het zijn er ook zoveel. Het zijn ook veel games die we al een keer hebben besproken. Weet je, omdat ze wat eerder liggen misschien wat dichter op het netvlies. Wat zijn nou Switch-games die mensen absoluut moeten spelen? Breath of the Wild, Tears of the Kingdom.
Ja, in de vorige verloren aflevering noemde ik nog de Switch game. Volgens mij is die ook op de PS4. Heave-ho.
Oh ja.
Hele goede multiplayer game. Als je iets wackies en leuks wil, Heave-ho.
Wat was het ook weer voor game?
Het is zo'n heerlijke domme game. Het is echt gemaakt voor stoners. Gewoon voor mensen die giegeltjes willen krijgen.
Ja.
Je kan het tot met z'n vieren doen. Je kiest allemaal een bolletje met twee armen. En je moet gewoon in een 2D-leveltje naar het eind komen. En het is puur physics-based. Dus je hebt twee handjes waar je elkaar kan vasthouden.
Oh, ja.
Je kan niet lopen. Dus je twee stikjes, je linker stik is je linkerarm, je rechter stik is je rechterarm. Je linker shoulder button is je handje dichtknijpen.
Mm-hmm.
En de rechter heb je dat ook. Dus je pakt iemand en moet hem dan hang je aan het plafonnetje met je ene hand. Met je andere hand swingel je iemand zo gooien en je kan windjes laten.
Oh ja, lekker.
Echt een ondergewaardeerd spel. Volgens mij kennen niet veel mensen het, maar heerlijke multiplayer madness.
Ja.
En verder voor de Switch, ja. De meeste games die ik op de Switch speelde waren gewoon multiplatform.
Ja, precies, ja.
Hades
ja.
en zo.
Ja, precies, ja. En gewoon de Nintendo Classics.
De Nintendo Classics,
ja. Ik wil nog Dragon Quest Builders 2 noemen. Dat vond ik echt een geweldige game. Dat is Dragon Quest, dus de Japanse RPG, gemixt met Minecraft.
Oh.
Dus een heel erg missie-georiënteerde Minecraft game eigenlijk. Waarin je dus in een wereld komt. Mensen hebben een probleem en je kan ze helpen door resources te verzamelen. En hun huizen te gaan bouwen. En het bouwt heel goed uit. Het is een geweldige groot verhaal. Het wordt echt steeds groter. Je denkt van, hè? Ik dacht dat het een soort van kleine bouwgame was, maar dat is het totaal niet. Je kan treinen bouwen en je gaat naar allerlei verschillende delen van de wereld waar je mensen hun problemen op moet lossen. Geweldige Japanse Minecraft game. Echt een aanrader. Dragon Quest Builders 2. Ook voor gamers die misschien nog niet zo heel veel hebben gegamed. Dus het is ook een goede game als je nog niet zo'n hele geseasonde gamer bent.
Ja, en als je een beetje interesse in Minecraft hebt en anime.
Ja, precies.
Een goede combi.
Ja, ja.
Bet. Ik wil nog noemen, dat is denk ik ook wel een leuke tip voor mensen. Volgens mij heb ik die ook in de verloren aflevering genoemd. De Game of Thrones game van Telltale.
Ja.
Die is destijds niet zo goed gerecenseerd. Ik denk dat er een beetje Telltale fatigue begon te komen. Het is denk ik de, ik weet niet, vijfde, zesde game in de Telltale series. Mm-hmm. Voor mensen die geen idee waar dit over gaat. Telltale is een developer, een studio die inmiddels failliet is of opgedoekt.
Een soort herstart. Ze staan wel weer, maar met een soort geraamte van wat er ooit van over
maar heel, heel raar gemismanaged, want hun games kregen altijd werden goed ontvangen, goede cijfers. Ze hebben ook goed verkocht.
Ja.
En hun specialiteit is eigenlijk verhalende games in een beetje stripachtige vorm. De graphics zijn niet geweldig, want het is een kleine studio. Maar omdat de graphics niet zo geweldig zijn, legden ze zich heel erg toe op het verhalend aspect en de roleplaying, de keuzes die je maakt. En hun specialiteit was van het begin bestaande IP nemen. Dus hun eerste game was volgens mij een Jurassic Park game. Volgens mij heeft die het niet heel goed gedaan. Maar hun tweede was echt de grote hit, The Walking Dead. Daar hebben ze iets van 4 seizoenen van gemaakt. En je moet die game zien als een soort interactieve comicboek. En wat de keuzes zo leuk maakt, is dat ze. Er is nooit een goede keuze. Dus je moet in The Walking Dead bijvoorbeeld. En The Walking Dead, het is wel een spel met zombies, maar het gaat eigenlijk niet over de zombies. Net als die serie en de comics volgens mij. Het gaat over de menselijke verhoudingen. Heel erg leuk. En je moet bijvoorbeeld op een gegeven moment word je aangevallen door horde zombies. En dan wordt jouw. Je bent met je surrogaat dochtertje op pad. En op een gegeven moment kom je een soort gezin tegen. Dat gezin heeft een beetje een retarded kind. Dat kind dat is best wel lastig in een zombie apocalypse. Mm-hmm. Dat je een retarded kind bij hebt. Maar goed, een lief kind, whatever. Dat kind wordt dan aangevallen door zombies. En een soort iemand die bij je team heeft gevoegd. Dat is zo'n hele competente man.
Ja.
Zo'n heel Billy, zo'n redneck. Die gewoon goed met guns overweg kan. En dan moet je kiezen, wie red je?
Ja.
Je denkt, ja, die man is een goeie om bij het team te hebben. Maar ja, als een arm kind wordt aangevallen door zombies.
Ja.
En welke keuze je ook maakt, het is altijd kut.
Ja.
Dus je redt dat kind. En dan is die vriend van je dood. Jesus Christ. Ja. Je laat het kind doodgaan. Dat liet ik gebeuren. En die ouders zijn woest op je.
Ja, ja.
Ons kind is nu dood.
Waarom?
Ja, constant die keuzes.
Ja, geweldig. Ik heb alleen The Walking Dead gespeeld. Maar ik heb goede dingen gehoord over hun andere games ook.
Je hebt nog voor liefhebbers van Batman. 2 Batman delen die echt heel goed een soort nieuwe lore maken van de Batman mythos. Heel erg tof. En die Game of Thrones game... is echt voor liefhebbers van de serie. Het geweldige van die game is, je kan hem op je iPhone spelen, iOS, heeft ze overal te koop. Als je van Game of Thrones houdt en je wil een soort interactief avontuur, wat ze zo goed hebben gedaan is, het speelt tussen seizoen 3 en 5, volgens mij. En het gaat allemaal die stille backstories, explored het van dingen die je niet in de serie ziet, maar dingen die wel door de serie worden veroorzaakt. Dus de eerste scène is bijvoorbeeld dat je tijdens de nacht van de Red Wedding. In de serie zien wij het grote de katalysator daarvan. Namelijk de hele Stark-familie wordt vermoord. Spoilers. In The Twins. Maar wat we in de serie maar een stukje zien is... De hele army van de North, dat zijn 5000 man of zo... die is daar gestationeerd buiten de kasteelmuren. Die zijn daar ook aan het vieren. Oh, Robb Stark, trouw, hebben ze vrede. En die vieren daar feest en die drinken wijn. Terwijl al die... Hoe heten die mensen ook weer van de Twins? Nou ja, de Lannisters en zo, die komen. Dus de slachting vindt alleen niet in die zaal, eetzaal plaats. Dat hele leger wordt daar vermoord. En jij bent dan een van die Northmen. Een van de mannen van Robb Stark. Die Robb Stark kent jou ook helemaal niet persoonlijk. Gewoon, wat voor invloed hebben de gebeurtenissen in de serie op de normale man of vrouw of kind? En je speelt een gezin waarbij dan het hoofd van de familie... is gestationeerd bij de Twins. Hun dochter is een dienstmeisje op King's Landing. Je komt ook alle mensen tegen. Joffrey, Cersei. Allemaal gevoiced door de originele acteurs. Dus je gaat elke plaats af. En het is gewoon heel echt op zijn Game of Thrones. Ook plot twists. En op het eind, je speelt dagje de hoofdrolspeler. Slack, in één keer wordt hij gekild. Het is super vet. Ik vind het jammer dat die game niet wat meer aandacht heeft.
Cool. Telltale's Game of Thrones.
Game of Thrones.
Yes. Ja, we kunnen eeuwig door, maar we moeten ook naar het nieuws op een gegeven moment.
Ja, hoe lang zijn we al bezig?
Ja, nou, toch wel een uur en 10 minuten.
Mag ik nog een tip? Iets wat denk ik veel mensen kunnen waarderen die een beetje van retro games
retro.
Volgens mij ook een favoriet van jou, Undertale.
Oh ja, zeker.
Heeft mij veel gedaan, omdat het zo heerlijk... klassiek gemaakt lijkt te zijn. Terwijl op de NES of zo was het natuurlijk onmogelijk. Nee,
maar zo ziet het er wel uit bijna.
Het ziet eruit als een
hele
NES game.
Pixels en...
Maar het is qua verhaalvertelling...
Ja, is waanzinnig.
Zo grappig. Ja. En van de weinige keer dat ik echt hardop heb gelachen in een singleplayer game.
Ja, goeie.
Bij een spel. Het is een soort deconstructie van oude 8-bit RPG's. Het zet het hele genre op zijn kop, trekt het uit elkaar, zet het weer in elkaar. Het duurt maar een uurtje of 4, 5.
Ja.
Het is op alles verkrijgbaar volgens mij, Undertale.
Ja, goeie. Ja. Wil ik nog één aanradertje doen? Ja, ik heb gewoon een lijstje. Guardians of the Galaxy.
Oh, wow, die heb ik nooit gespeeld.
2021 vond ik echt een van de beste licensed games ooit gemaakt. Hij is best wel helemaal bij de presentatie... werd hij heel slecht ontvangen... omdat het dus niet met de originele... of de originele, met de cast is uit de films... maar met een andere cast, andere gezichten. En het voelt een beetje... helemaal in die eerste trailer dacht ik ook van... oh, dit is echt een soort cheap rip-off. Een beetje treurig dat ze niet de echte acteurs hebben. Maar dat maakt echt geen reet uit... want het is super goed gevoiced. En er is geen enkele game... die zo goed banter doet. Dus alle characters... natuurlijk typisch aan Guardians of the Galaxy... dat er gewoon constant gepraat wordt. Zijn gewoon constant... aan het kloten en ze krijgen voortdurend ruzie en akkefietjes en of ze geinen met elkaar. Dat is een beetje het hele idee van die club. En dat is in die game ook echt waar je ook loopt. Ze zijn voortdurend met elkaar aan het praten en maken contextgevoelige opmerkingen. Zeg maar als je het naast een vergelijkbare game zet, Jedi Fallen Order, de eerste van de twee... dan doet deze game gewoon mechanics en gewoon de gameplay zelf zoveel beter. Het is heel gestroomlijnd, best wel lineair. En dat is alleen maar fijn, want je gaat gewoon een pad door en je maakt het verhaal mee. En er zitten wat twists en turns in, maar je gaat echt meevoelen met de karakters. Ik vond het echt voor zeg maar zo'n grote blockbuster AAA licensed game absolute top. Echt heel goed. Dus,
het is best wel geflopt, toch?
Ja.
Tegenvallende verkoopcijfers.
Zeker. Hij is heel goed ontvangen, maar hij is niet goed verkocht.
Oh, dat is toch altijd gek hoe dat loopt. Want je zou denken, zo'n IP als Guardians of the Galaxy en dan ook nog eens goed gerecenseerd.
Ja, als het net... Ik denk dat het in het vaarwater van iets anders kwam misschien.
Ja, waarschijnlijk.
En inderdaad, het feit dat het niet de Chris Pratt had, zeg maar. Ja. Dat speelt dan toch een rol. Dat mensen, want het richt zich dan op het grote publiek. En het grote publiek wil gewoon Chris Pratt als die
dude. Stom, hè, eigenlijk.
Ja,
is dat ook een reden waarom de Spider-Man is veranderd? Heb je dat meegekregen?
Nee.
De Spider-Man games, Spider-Man 1 en Miles Morales.
Ja.
Toen Miles Morales uitkwam, is de skin van Peter Parker... veranderd. Dus gewoon echt een andere jongen.
Okay.
Een jongen die heel erg lijkt op Tom Holland.
Ah, ja.
En In hindsight, achteraf perspectief, hebben ze dus de Spider-Man 1, die alweer 5 jaar oud is, is die skin gepatcht. Ook veranderd. Ja, gepatcht. Wow. Dus het is nu een hele andere Peter Parker die echt heel erg op Tom Holland lijkt.
Dat is grappig.
Ik denk dat ze dat daarom hebben. En heel veel mensen die missen dus die oude.
Oh,
die oude
is krijg wat, je dat weer?
Ja, dat was wel een charmant ontwerp. Oh, ja. Zeg maar van zo'n jongen met bruine ogen. En dan is het nu Tom Holland. Zo'n slanke ariër.
Precies.
Terwijl ik vind die nieuwe look net zo goed eigenlijk. Gewoon facial animation is heel goed. Maar dat ze toch bang zijn om een publiek te verliezen. Omdat mensen het niet herkennen.
Speelt een grote rol. Ja. Ja.
De goede soundtrack ook, Guardians of the Galaxy. Altijd een goede soundtrack.
Ja, zeker.
Ja.
Nee, als je zin hebt in een 12 to 15 uur durend, gewoon lekkere lineaire AAA ervaring, is dat echt een aanrader. Ook een hele leuke game om samen met iemand die niet per se gamet, te backseat gamen. Want je gaat echt door het verhaal heen. Het is gewoon echt heel lekker.
Leuk.
Ja.
Staat op een schaamlijstje nog.
Ja, haal hem er maar af.
Haal hem eraf!
Zullen we naar het nieuws gaan?
En ja, we gaan de volgende
aflevering hebben we het ook nog wel weer over weer dingen.
Hebben we het ook wel weer over spelletjes,
okay,
toch?
Let's do it.
Ja,
hier komt het nieuws.
Nieuws. Microsoft kondigt bindende overeenkomst aan om Call of Duty op PlayStation te houden. Studie toont aan dat 87% van de games die voor 2010 zijn uitgebracht niet legaal verkrijgbaar zijn. Man krijgt boete van $500.000 na bedreigen en doxen Bungie-medewerker. Commotie over seksscène tussen beer en vampier in Baldur's Gate 3 presentatie. Daar heb ik over gelezen.
Ja, dat was het nieuws.
Ja. Ja. Zullen we even gelijk daar mee beginnen?
Ja.
Vertel jij even het verhaal.
Larian, we hebben het wel heel veel over Baldur's Gate, maar goed, zo is het nou eenmaal even. Larian, dus de Belgische ontwikkelaar die Baldur's Gate ontwikkelt, had een presentatie waarin ze wat gameplay lieten zien. Dat doen ze één keer in de zoveel tijd en spelen ze een deel van de game. En wat Baldur's Gate is eigenlijk gewoon Dungeons & Dragons in videogame vorm. Dus je hebt heel veel vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Je kan ook romancen, dus je kan verliefd worden op iemand en dan daarmee seksuele handelingen verrichten. En dat gebeurde dus in deze presentatie, waarbij een vampier probeerde aan te scharrelen met een druid. En druids kunnen van vorm veranderen. Die kunnen in dieren veranderen. Je hebt allerlei conversation opties in die gesprekken. En een van de opties die vampier kon vragen, vlak voordat ze echt, zeg maar, gingen liggen en gingen krikken, was: zou je misschien in een beer kunnen veranderen? Want dan is alles net wat groter. Dat was, zeg maar, het idee. En toen zei die druid, ja, sure. En het volgende shot zie je dus gewoon echt een beer die zo langzaam romantisch over iemand heen valt. En dan cut het beeld weg en zie je een eekhoorntje, die zit in een boom. En die heeft een nootje vast. En die kijkt zo en dan valt zijn mond open en dan laat hij dat nootje vallen. En dat is wat er gebeurt. Ja. En er waren heel veel mensen heel erg van onder de indruk. Sowieso is het volgens mij weer van YouTube afgehaald. Want het vond YouTube toch niet helemaal zijn dang.
Niet helemaal kosher.
Ja.
Het is zo raar.
Ja, het is zo raar.
Er komt... Waarin zijn we getraind om wat normaal te vinden?
Ja, precies.
Weet je wel, ik heb wel eens in een onderzoek gelezen dat iemand, een gemiddeld mens nu in deze tijd, voor zijn of haar 18e ongeveer 20.000 moorden heeft gepleegd zien worden in zijn leven door media.
Precies,
door games, films, wat dan ook. Dus een nieuwe Mortal Kombat trailer met al die fatalities. Hoe sadistisch je iemand doodmaakt. Oké, dat is dan genormaliseerd. Maar met een beer.
Ja.
Romantiek. Niet eens met een beer. Iemand die in een beer kan veranderen.
Precies. Ja, het is geen echte beer.
Het is niet eens een echte beer.
Het is gewoon een shapeshifter. Dus,
je denkt gewoon, hey schat, let's spice it up.
Ja,
wordt een beer.
Doe maar een beertje.
En dat kan dan niet. Dat is toch...
Rare wereld.
Wonderlijk. Ja, zeker. En wat we normaal vinden.
Ja.
Het is gewoon gewenning. Als we elke game... Als je dan een beer zou kunnen romancen, dan zou dit gewoon een piece of cake zijn.
Ja, precies. Ja.
Zou dat heel normaal vinden.
Ja, maar ik vond het heel grappig. Het is ook heel erg iets wat in een Dungeons & Dragons campaign kan gebeuren.
Het kan gebeuren.
Nee, maar dat het in de meligheid gebeurt. En dan moet je er toch maar mee dealen, weet je wel?
Ja.
Dus dat vond ik wel...
Lijkt me wel heftig hoor, met een bruine beer. Jezus Christ. Poeh. Jezus, ja. Je moet je echt helemaal overgeven.
Ja, anders, ja. Precies. Anders ja.
Heb je alleen jezelf.
Precies. Microsoft kondigt bindende overeenkomst aan om Call of Duty op PlayStation te houden. Ja, dit is even het einde van de saga. Hopelijk van de... Of het is wel even mooi geweest met al die Activision, Blizzard, ja, Microsoft. Ja. Maar goed, de deal is goedgekeurd. En dat is ook eigenlijk groot nieuws. Dus Microsoft gaat Activision Blizzard kopen. Daar lijkt het op. En ze hebben wel beloofd om Call of Duty op PlayStation te houden. Want dat is zo'n grote deal. Als PlayStation. Dus de maker van Call of Duty is nu van. Of wordt van Microsoft. Microsoft zou kunnen zeggen: jullie mogen geen Call of Duty meer hebben. Dat zou voor PlayStation echt een hele grote klap zijn. Want dat is zoveel geld.
Maar ik zou dan denken: als je de CEO bent van Microsoft, dan doe je dat toch gewoon. Dan breng je een genadeklap aan ja, of in ieder geval een flinke klap aan je grootste concurrent.
Ja, nou, misschien doen ze dat nog. Het is moeilijk te zeggen.
Wat zou de beweegreden zijn? Ja. Dat is misschien ook een reden waarom PlayStation weer Bungie heeft gekocht. De grote FPS-boer van Xbox.
Ja, ja, ja. Het is een soort touwtrekken. En dit is wel echt een flinke ruk voor de Microsoft-kant. En ik ben heel benieuwd wat voor effect dit zal hebben. Helemaal op de lange termijn. Voor al die studio's die onderdeel zijn van Activision Blizzard. En nu dus onderdeel zullen zijn van Microsoft.
Ik denk wat ze gaan doen, is ze houden hem nog... op PlayStation deze generatie, volgende generatie wordt exclusief. Dan hebben ze nu een soort goodwill naar de PlayStation gamers. Van kijk, we blijven delen met jullie. Ja. Maar dan op de nieuwe generatie, dan moet je echt bij ons zijn.
Ja. Wat gaat er dan gebeuren met Sony als ze zoveel financiële klappen krijgen?
Als alleen Call of Duty exclusief is. Je hebt Battlefield nog. Je hebt nog alles van Bungie. En PlayStation wil zelf nu ook toch iets van, wat was het, in 3 jaar... 15 hele grote service games ontwikkelen. Ze komen
maar
geen mee.
Van die games is Call of Duty. Maar
nee, dat is waar. Dat is waar.
Call of Duty is zo groot. Ja. Goed, studie toont aan dat 87% van de games die voor 2010 zijn uitgebracht niet legaal verkrijgbaar zijn. Dat is toch wel heftig, hè? Dat verdwijnt dat dus gewoon allemaal. Je kan alleen maar via emulatie.
Ja.
Het is maar 13% van de games. Stel je voor dat dat met muziek zo zou zijn, weet je wel? Dat is gewoon...
Ja. Is dat niet met muziek? Ik bedoel, echt niet elk uitgebracht muziekje staat op Spotify.
Niet alles, maar niet maar 13%. Alles wat...
Ik ben benieuwd, hoeveel van de gereleased muziek... Wil ik even opzoeken. Hoeveel van gewoon alle officieel staat op Spotify?
Dat is waarschijnlijk moeilijk te achterhalen.
Ik ga het even opzoeken. Want ik denk ook, ja...
Maar je kan ook gewoon nog naar een platenboer...
Ja. Maar dan moet je natuurlijk ook maar geluk hebben dat net die plaat van Bill Evans, daar ligt.
Fair enough. Ja.
Maar het is wel...
Het is wel anders hoor. En het ding is, ik weet niet of... Misschien gaat de vergelijking niet op met muziek. Dat zou kunnen. Maar het is op zichzelf wel een schok. Ik vond het best wel chockerend. Denkend aan van, wat is er straks nog over? Van,
bijvoorbeeld een Resident Evil 4, het origineel, als je dat wil spelen.
Ja.
Ja.
En het is toch belangrijk voor een kunstvorm om te weten waar het vandaan komt. Weet je wel, welke stappen er zijn gezet onderweg. En niet alleen maar de blockbusters of de games die waanzinnig hebben verkocht. Maar juist de experimentele, weirde games die misschien in hun tijd heel veel ontwikkelaars hebben beïnvloed. Maar het financieel totaal niet goed hebben gedaan. Dat zijn de games die verdwijnen. Dat is toch best wel...
Maar hoe belangrijk is het... dat je die nog kan spelen. Want voor ons is zo'n game als Resident Evil 4 heel belangrijk, omdat het...
Ja, maar Resident Evil 4 zullen we altijd kunnen blijven spelen. Ja, het gaat juist om de games die invloedrijk zijn voor ontwikkelaars, die echt er diep in zitten, die echt... Ook al is het maar een heel klein mechanic, wat toch is gesnowballed vanuit een bepaalde plek. Het is toch heel belangrijk voor een kunstvorm om dat...
Te weten waar je vandaan komt.
Preserve,
Maar dan zal daar een soort platform voor moeten. Ik heb
dat
bijvoorbeeld
dus een rechte ding.
Met al mijn Dreamcast games bijvoorbeeld, die staan dan in mijn kast. En dat vind ik heel leuk om dat als een soort museumtje te hebben. Maar ik speel ze nooit, weet je wel.
Nee, ik denk toch ook van, we zijn nog maar net begonnen.
Ja.
Als we over 100 jaar het willen hebben over het begin van de game-industrie... en je hebt alleen maar Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, weet je wel?
Ja, ja, ja.
Dark Souls, je moet het hebben van misschien 100 games... terwijl er 100.000 zijn gemaakt. Dat is toch een beetje armoeien.
Dus eigenlijk zou je een soort Wat vroeger theaterinstituut was.
Ja, dat bestaat. Je hebt de Video Game Preservation Foundation.
Oh, ja. Ja, ja, ja.
Zij doen precies dat. Dus zij proberen cartridges te kopen met prototypes van games, van oude Sega games, weet je wel.
En maken ze die dan beschikbaar voor het publiek?
Als dat kan, maar dat is ook een rechter ding. Want ja, je kan niet zomaar alles verkopen of beschikbaar maken als het...
Volgens mij zit een tijd op van 50 jaar, toch? Na 50 jaar is iets vogelvrij.
Ja, dat hangt ook maar net van af
hoe het dan weer is.
Maar goed, ik dacht
maar dat zijn veel games voor 2010 die niet meer legaal.
Zo lang is dat niet gelegen, 13 jaar geleden.
Maar ja. Het zorgt ook wel weer ervoor dat het een beetje een, net als platen, vinyl, een beetje een mysterieuze hobby blijft. Ja. Dat als jij bijvoorbeeld Panzer Dragon Saga vindt, waar maar van 1000 zijn gemaakt, de originele code is weg.
Ja.
Ja, dat is wel bijzonder als je een van die 1000 hebt.
Ja, dat is
toch?
Waar. Dat is waar. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan de 3DS of zo, waar ze bijvoorbeeld de winkel van hebben, de store van hebben gesloten.
Ja.
Allemaal games die alleen maar digitaal verkrijgbaar zijn.
Ja, altijd verloren.
Altijd verloren. Ja, en er zit toch heel veel liefde en heel veel vakmanschap in.
Ja.
En ik vind dat gewoon allemaal beschikbaar moet blijven op de een of andere manier. En Nintendo moet gewoon, weet je wel, en die studio's moeten dat onder ogen zien. Dat is belangrijk. Ik vind het echt waanzinnig belangrijk.
Je vindt het heel belangrijk.
Echt,
ja, maar is het ook
belangrijk.
Niet een beetje de schoonheid van de vergetelheid van de dingen?
Ja,
zoals
je kan
dingen.
Overal wel een strik omheen binden. Ja. Maar, ja, ik weet niet. Het is vooral gewoon...
Bind maar een strik om jouw verdriet.
Het gaat... Ik weet niet. Ik ben heel dankbaar dat ik allerlei obscure muziek die meer dan 50 jaar geleden is gemaakt nog steeds gewoon op Spotify kan vinden.
Ja.
En over 50 jaar een 14-jarige game developer moet gewoon, of iemand die daar passie voor heeft, moet ook gewoon die oude shit kunnen vinden. En ook obscure dingen. En soms vind je iets heel ouds wat op de een of andere manier precies bij je past.
Ja,
en dat zijn dan meestal niet de grote
AAA
dingen, maar dat zijn vage kleine projectjes die mensen ook met hun handen hebben gemaakt. Ja. En dat allemaal verdwijnt, vind ik echt vind ik gewoon heel treurig.
Ik vraag me dan af, stel je zou zo'n systeem kunnen opzetten, dat oude shit allemaal, zoals Spotify eigenlijk, hoe je dat dan, hoe je daar een weg door baant als 14-jarige in 2035, zeg maar. Hoe kom je dan bij die...
Via in een game developer van, wat heeft hij eerder gedaan? Bij die studio gewerkt. Ga eens kijken wat die studio allemaal heeft uitgebracht. Ja. Die naam ken ik ook. Weet je, zoals het ook soms met producers of met labels gaat in muziek. Of ik kan me voorstellen in de boeken. Ik ben ook niet heel thuis in de boeken, maar dat je gewoon een uitgever denkt van,
ontdekt.
Dit is een hele vette uitgever.
Ja.
Wat hebben die allemaal uitgebracht in de jaren 80? Weet je wel?
Dit
zijn hele toffe dingen.
Het grote verschil tussen muziek, film en videogames als medium. Dat ik kan nu Bukowski ontdekken en helemaal verslaafd worden. Ik kan nu, iemand kan Nina Simone ontdekken.
Ja.
Alleen als ik nu Fallout New Vegas ga spelen bijvoorbeeld, die ik heel graag eigenlijk wil spelen, er zit een drempel bij. De verouderd drempel.
Ja.
Die is...
Ja, maar dat betekent niet dat het,
niet meer mag
zijn.
Nee, maar het is minder geschikt, denk ik, als medium. Ik bedoel, het moet er zijn, hoor. Het is heel fijn, zoals jij bijvoorbeeld en ik ook een paar jaar geleden Metal Gear Solid voor het eerst speelt. En dat is een heel interessant inkijkje in dat tijdperk. Maar misschien is het toch meer niche dan als je nu voor het eerst Nina Simone hoort en denkt, dit heeft dan, bestaat al een halve eeuw. En,
ik weet het niet. Ik denk dat het totaal niet niche is.
Maar de nerdschap waarmee wij genieten van zo'n oude Metal Gear, dat heeft toch niet iedereen?
Nee, ik weet niet of er, misschien zijn er wel ter wereld meer mensen die dat hebben met Metal Gear dan mensen die dat hebben met Nina Simone. Helemaal van onze leeftijd. Dus dat doet er verder niet toe, maar zou heel goed kunnen. Die nostalgie die er is voor een oude Mario game. Er zijn zelfs, grote Mario games die je gewoon niet meer kan spelen. Weet je wel? Dus niet alleen maar obscure, weirde dingen, maar ook gewoon echt grote, invloedrijke games die alleen maar illegaal te krijgen zijn.
Het
is gewoon raar.
Ik vraag me af of er luisteraars zijn die ook zoiets...
ik ben heel benieuwd.
Hoe vaak dat voorkomt, omdat je, zoals je oude muziek ineens ontdekt van, jezus, dit heeft al die tijd bestaan buiten mijn bubbel en ik vind het geweldig. Dat vind ik ook mooi met muziek, dat je, het is een beetje een dom filosofische vraagstuk, maar het idee dat ik mijn lievelingsliedje nog niet ken.
Ja.
Dat is misschien van een of andere artiest uit 1944. Dat ken ik nog niet. En het is misschien wel mijn lievelingslied.
Ja, dat is mooi.
Dat vind ik heel, heel wonderlijk. En misschien is dat met games ook zo.
Precies.
Ja, zeer waarschijnlijk. Of boeken.
Ja.
Wat dan ook.
Ik denk dat het goed is als alles als zoveel mogelijk bewaard blijft. En ook zoveel mogelijk inzicht in hoe dingen tot stand komen. Want ik denk dat we zo snel... We leven in een tijd waarin je zo vluchtig wordt omgegaan met kunst en games helemaal. Het belangrijk is om te blijven zien dat het mensenwerk is. En dat het stappen zijn die worden ondernomen. En dat een product niet ineens out of the blue er is. Ja. Maar dat er van alles aan vooraf gegaan is. Dat er een hele lange weg is afgelegd om te komen bij een Resident Evil 4 remake. Weet je wel? Dat is ergens begonnen bij, weet ik veel, Contra of nog veel verder terug. Mm. Allerlei stappen die ik niet eens ken. Weet je wel? Die, ja, ik weet niet. Ik vind het toch echt, ik vind het echt heel belangrijk. Dus dat.
Wat dat betreft leven we wel in een goede tijd nu met al die emulators en YouTube essays dat je kan zien, nou, waar komt een spel vandaan? En deze podcast bijvoorbeeld, dat je allemaal oude dingen hoort.
Is ook zo. Ja, en er wordt door de community heel veel goed werk gedaan ook. Als je inderdaad wil weten hoe die weg is afgelegd, dan zijn er heel veel mensen die daar heel veel over hebben geschreven en gemaakt. Dus dat klopt. Dat is in dat opzicht gelukkig, maar ik vind eigenlijk dat de grote corporaties die rechten hebben, daar een bepaalde verantwoordelijkheid in moeten nemen voor hun eigen, de waarde van hun eigen geschiedenis.
Een library. Ja. Wist je dat Nintendo vroeger voor het videogames maakte erotische kaartspellen produceerde?
Erotische
kaartspellen.
Ik weet wel dat ze Love Hotels hebben gehad en kaartspellen.
Oh, Love Hotels
met,
ook.
Ja, hebben ze ook. Ze begonnen volgens mij met gewone kaartspellen. Maar ik weet niet of ze ook erotische...
Ja, gewoon
een erotische tak.
Gewoon simpelweg kaartspellen. Maar dan is de joker precies een opengesperde bever.
Ja, precies.
Bijvoorbeeld. Dat heeft Nintendo gewoon gemaakt.
Ja, ja.
Dus dan vind ik dat belangrijk. We dat ook moeten preserveren.
Preserveer het allemaal. Elke opengereten bever.
Ja.
Oké, ik denk dat het mooi is zo. We gaan hem maar afsluiten.
Ja.
Rate en vertel het voor.
Rate, opgesperde bevers en rate.
Rate
aflevering.
Ja, doe het lekker.
Als je vindt dat dit ook gepreserveerd.
Ja, en stuur ons jouw mening over game preservation. Want dat ben ik wel benieuwd naar, hoe de community erover denkt. Wij zijn er misschien wel of misschien niet volgende week.
Even kijken hoe de vakantie loopt.
Even kijken hoe het met vakantie gaat.
We hebben ook een vakantie, weet je.
Precies. Volg ons op Instagram, dan weet je alles als eerste. Tot de volgende show.
Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.